Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden, met deze keer met Valencia uit het seizoen 2000-2001. Voordat we opkeken naar trainers zoals Pep Guardiola en Jurgen Klopp, was daar Hector Couper, een kettingrokende Argentijn die Valencia 2 jaar achtereen naar de Champions League finale leidde. Met Dick Jol als leidsman was San Siro het decor voor een bloedstollende finale tussen Valencia en Bayern München. Maar welke hordes moesten de Spanjaarden nemen om hier te belanden? En wat deed Leeds United in de halve finale van de Champions League? En hoe kan het dat Pablo Aimar, het lievelingetje van Maradona en Cruyff, zijn belofte nooit echt heeft ingelost? Je hoort het allemaal in de nieuwe aflevering van Studio Socrates, maar niet voordat we onszelf weer een vraag hebben gesteld.
En welke?
Nou, de vraag luidt, wie is jullie favoriete voetbaljournalist, presentator, analist?
Nou, afgelopen week was jij dat.
Ja, dankjewel. Daar kunnen we meteen mee beginnen.
Fijn. Zeker, gewoon
nou, nationale... waren wij dat?
Ja, waren wij dat, maar ja, het was...
Maar jij was onze afgevaardigde.
Ik wou net zeggen.
Ik voelde me vereerd.
Radio 1.
Ja, we waren met de podcast te gast bij BVSC op Radio 1.
Waar staat het eigenlijk voor?
De BNN-VARA sportcombinatie. Ah, ik heb het meteen even opgezocht.
Lekker.
Om te vertellen over onze podcast.
Ja, wat leuk. Wat
ja, vet. Toch? Ja, we waren alle drie heel blij. Ik was helemaal vereerd omdat ik ons mocht afvaardigen.
Ja.
En dat ging goed. Was leuk.
Ja, wat een kleine fitty met Figo Waas.
Nou ja, ik was wel blij dat hij er zat eigenlijk. Want hij ging een beetje cynisch doen over onze jaren als sportliefhebbers. Ja. En hij heeft natuurlijk... Hij doet in ten treuren Cruyff na, dat weten we. En daar is hij me opgegroeid. En terecht dat hij daar heel blij mee is. Maar wij hebben ook recht op mooie voetbalverhalen en nostalgie.
Zeker. Ja, en onze persoonlijke favorieten. Ja, het is wel grappig. Ik heb Cruyff natuurlijk nooit zien voetballen. Ik heb mijn vader er vaak over gehoord. En ik heb hem vaak als analist gezien. Maar ja, ik heb nooit zien voetballen. Ik heb nooit, ben nooit verrukt geweest over een goal van Cruyff. Zelfs niet van Basten. Maar ja, wel, dit zijn onze helden.
Precies, en wij hebben daar net zoveel recht op dat hij Cruyff adoreert.
Ja.
En hij deed er een beetje cynisch over onze gloriejaren, zeg maar. Vanaf begin 2000, waar we het hier in de podcast veel over hebben. En dat werkte, dat was voor mij eigenlijk wel lekker. Want dan kon ik zeggen, ja, zie je wel, je bent een cynisch oude voetballer.
Het liet meteen onze noodzaak eigenlijk zien.
Ja, ja. Dus dat was, maar ik denk dat hij het ook een beetje deed om ons te helpen.
Ja.
En daardoor kwam ik ook wat beter uit de verf.
Lekker, leuk.
Maar nee, ja, het was sowieso een enorme eer. Ja. Sowieso dat we worden opgemerkt.
Ja, ja, en als je het gemist hebt, het is nog terug te luisteren. Zag ik op de website van Radio 1. Even googlen en dan komen we als eerste tevoorschijn.
Was je er dinsdag? Afgelopen dinsdag, klopt.
Ja. Nou, leuk. Ja. Lekker, boys.
Ja.
Met Timmer aan de weg.
Ja, dus zo voelt het wel. Ja. Wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Ja. Maar goed, terug naar de vraag.
Voor de liefhebber.
Ja, wie is jullie favoriete voetbaljournalist, presentator, analist, persoonlijkheid?
Nou, Jonne, ik ben benieuwd. Wat,
Ja, mijn all-time favorite, dat is een schrijvende voetbaljournalist, dat is Frank Heijnen.
Ik heb zijn boek liggen hier.
Ja, ja, terecht ook.
Die hele dikke.
Boek. Ja,
de voetbalbijbel.
Buiten de lijn. Ja. En ik ken Frank... inmiddels persoonlijk. En dat is best een raar verhaal. De luisteraars van de Roland Taarn zullen het wel weten. Dat is mijn wielerpodcast. Dit is namelijk ook een beetje de manier waarop ik het vak ben ingerold. Hij schreef vroeger 6 dagen per week een column voor HP. Voor de website. En die las ik altijd met buitengewoon veel plezier.
Over voetbal of waarover?
Eigenlijk over sport. En vaak ook over voetbal. En hij bezit de kunst... als een van de weinigen ter wereld, vind ik, om iets te schrijven waarop ik echt hard op moet lachen. Dat is, en ik schreef zelf toen ook nog veel, ook voor websites en tijdschriften en dat soort dingen. En dat was ook altijd mijn doel, om iets te schrijven waardoor je hard op moest lachen. Dat is echt moeilijk. En vaak lukte dat hem bij zijn stukjes. En op een gegeven moment maakte hij bekend te stoppen met dus 6 keer per week voor HP. En dat was echt, ja, dat was gewoon een gat in mijn dag. Want ik begon daar mijn dag altijd mee. En een vriend van mij, Dirk, die ook groot fan. Ik zei, ja, gaat gewoon stoppen. Wat nou? Wat moeten we doen? En toen hebben wij een brief geschreven aan hem. Een brief waarin...
Een ode, of?
Ja, eigenlijk wel. We hebben een top 10, zonder een ranking, maar een top 10 van zijn favoriete columns. Ten eerste mochten we daardoor alles weer lezen. En hebben we een top 10 geschreven en een brief, een bijgaande brief met van ja hoe groot fan we waren en hoe bijzonder we hem vonden. En aanvankelijk kreeg ik geen antwoord. En dat was omdat hij dacht dat een van zijn vrienden hem in de maling nam.
Maar dit heeft hij achteraf toegegeven.
Nou ja, op een gegeven moment reageerde hij wel. En hij zei, wauw, ik ben echt verbijsterd. Hij had geen woorden voor dat mensen zoveel waarde daaraan hechten. En hij vond het heel bijzonder. En nou, toen hebben we een beetje gemaild. En op een gegeven moment, omdat ik zelf natuurlijk ook schreef, vroeg ik hem om tips. En toen hebben we een keer koffie gedronken. En hij zei, nou, je moet gewoon HP een keertje aanschrijven. Toen heb ik daar wat stukjes voor geschreven. En door dat soort stukjes ben ik ook weer bij het podcast terechtgekomen, want mensen kennen me daarvan en zodoende. En nu is hij 1 keer in dezelfde tijd is hij te gast in de Rode Lantaarn, wat echt superleuk is. Superleuk gast. En hij maakt nu ook onder andere daarvan, kennen veel mensen denk ik, het eindsignaal bij Studio Voetbal.
Ja. Ja, want daar ken ik hem inderdaad van. Dat was toch wel het item wat mij door zo'n uitzending heen trok altijd. Want eigenlijk na 5 minuten dacht ik, nou ja, weer Arno Vermeulen, weer Pierre Verhooyen.
We hebben het meteen over de irritantste voetbalcommentator.
Ja, zullen we zo nog iets langer over uitweiden. Maar dat item was voor mij wel iets om dan af en toe nog even te blijven hangen.
Ja.
En wat ik moet eerlijk gezegd niet per se heel hard erg om hem lachen. Maar ik vind dat hij altijd hele originele invalshoeken kiest.
Ja.
En dat juist bijna ontroerend doet. Dus...
Zeker. Het eindsignaal is heel vaak ontroerend. Maar bijvoorbeeld voor HP, hij schrijft nog 1 keer 1 dag per week, voor maandagochtend. Schrijft hij bijvoorbeeld elk jaar, aan het begin van het voetbalseizoen, dan kan ik iedereen aanraden. Dat is de enige reden ook waarom ik de VI-gids nog koop. Schrijft hij 71 opvallende dingen uit de Voetbal International gids.
Waarom 71?
Nou, het kunnen er ook 69 zijn, maar het zijn gewoon dingen die hem opvallen. En dan staan er dus dingen in als, dit jaar spelen er 3 Berten in de VI.
En 8 Barry's.
En gewoon alleen maar, bijvoorbeeld tongbrekers voor commentatoren en gewoon allemaal... Ja, originele invalshoeken die op dat moment heel grappig zijn, maar die kunnen ook heel ontroerend zijn of heel mooi. Zeker.
Ja, want waar ik dan meteen aan moet denken bij Studio Voetbal, bij het eindsignaal, is een item wat hij maakte over Jermaine Vanenburgh.
De GOAT.
Ja, de straatvoetballegende uit Amsterdam. Ja. En dat hij zo iemand dan op nationale televisie een podium geeft en niet kiest voor weer zo'n voetballer die iedereen kent. En dat op een hele mooie manier dan ook doet. Ja, dat is wat hem zo goed maakt voor mij. En volgens, ik wil daar wel graag... ik wil eigenlijk misschien wel het hele eindsignaal laten horen als dat kan.
Nou,
het is onze eigen podcast, dus dat kan gewoon.
Kom maar door.
Zo eens in de zoveel tijd als het buiten regent en binnen ook... en het werkt niet vlot en er wel vermoeidheid is... maar geen slaap of net andersom... dan ga ik naar YouTube en typ de woorden Jermaine Vanenburgh. Dan kijk ik 1 minuut of 10 naar filmpjes waarin Vanenburgh de bal zo snel onder zijn voedsel heen en weer schuift dat je denkt dat er 2 zijn. Soms valt er een tegenstander om. Dronken geduld. Daarna kan ik er weer even tegen.
Voetballer en mooi boy.
Jermaine Vanenburgh was nooit een voetballer. Hij was een straatvoetballer. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. De regels zijn hetzelfde, de moraal is anders. Het doel is de geslaagde truc. De panna, het eindpunt. Scoren, om maar wat te noemen, wordt op straat als iets flauws gezien. Een noodgreep voor talentlozen. In die wereld, een wereld van kooitjes en akka's, was Jermaine Vanenburgh, neefje van, een vorst die dagelijks audiëntie hield. Op het Zaandammerplein in Amsterdam-West konden onderdanen hem komen bewonderen en kreeg een enkeling de kans zich door de asfaltmaestro te laten vernederen. Edgar Davids, zijn gelijk in de kooitjes, won titel na titel. Jermaine speelde voor Telstar en Topos, maar was steeds binnen 3 schijnbewegingen weer verdwenen. Toon Beijer van Telstar vertrouwde hem mooi toe dat hij 3 man in een telefooncel zou kunnen passeren als hij zou willen. Maar ja, de meeste prijzen worden niet in telefooncellen verdeeld. Bovendien waren er andere, gegronde redenen om niet door te zetten.
Ik kreeg een dochtertje, dat was nog met Sandy. Ja. En ik verdiende gewoon niet zoveel geld op het veld, weet je. Dus toen heb ik gewoon gekozen voor de zaal. En dan verdiende ik heel veel geld meteen mee.
In de zaal, een soort overdekte straat, schopte Jermaine Vanenburg het verder. Maar ook de zaal is geen circuspiste. En zo groot als hij op de pleintjes was, werd hij nergens. In 2010 ging hij nog met Davids en anderen op wereldtournee. Panna's uitdelen in Londen en Parijs en Johannesburg. Hij moet intussen 40 zijn. Als hij zijn talenten op het veld had ingezet, was hij nu al lang met pensioen. Maar voor wie op straat speelt, bestaat er geen pensioen. Wie op straat speelt, is voor altijd een jaar of 12.
Ja, ja, dat is toch schitterend. En ik moet trouwens zeggen dat ik wel hardop heb gelachen.
Ja,
voetballer tuurlijk. En mooi boy.
Ja, maar dat komt meer door Vanenburg zelf. Ja. Ja. Maar jij voetbalt dus nu... Nou, niet elke week, maar in de zomer voetbal je elke week tegen hem?
Nou ja, dat is wel een grappig verhaal. In de zomer voetbal ik altijd op het Pyramidepleintje achter de Arnhemmerdijk in Amsterdam.
Legendarisch pleintje.
Ja, heel vet pleintje. En nou, daar is al jarenlang doe ik dat in de zomer als mijn voetbalseizoen erop zit. En nou, daar komen voetballers als Milano Koenders is er wel eens geweest. Evander Snow en heel veel zaalvoetbal.
Vooral heel grote straatvoetballers, toch?
Ja, precies. Maar ook heel veel zaalvoetbalprofs.
Ja. Ik durf van mijn leven niet mee te spelen.
Nee, maar je bent wel eens komen kijken,
ik kom
toch?
Wel kijken, ja. Ja, ik heb er vroeger, toen ik klein was, gingen we er wel altijd voetballen. Ja. Maar als er echt hard aan toe gaat, dan sta ik er klappen.
Ik ben ook geen jaren meer geweest. Vroeger wel nog.
Nee, nou, en toen deze zomer kwam... stapte Jermaine Vanenburg opeens het pleintje op. En nou, iedereen kent hem, ik ken hem ook. En eigenlijk precies hoe Frank Heijn hem ook kent. Van vroeger achter mijn computer Jermaine Vanenburg intypen op YouTube. En gewoon verdwalen in alle items van AK Magazine en alle zaalvoetbalwedstrijden.
Ja. Masters of the Game.
Ja, Masters of the Game. En het is echt oneindig, nog steeds. En ja, dat was toch wel een beetje bibberen en zweten. En hij is inmiddels 42, denk ik. En wat ik het allermooiste vond, is dat hij nog steeds doodziek is als hij verliest. En dat hij het allerlangst wil voetballen van iedereen. Dus hij vertelde me vorige zomer dat als wij dan stoppen op het Pyramidepleintje, uurtje of 10:30, 11, als het een beetje begint te schemeren, dat hij dan nog terug gaat naar het Zaandammerplein, waar zijn moeder nog steeds woont. En dat ze daar dan blijven voetballen tot het echt niet meer kan. En dat ze dan naar huis gaan, naar zijn moeder toe, en daar nog tot 4:30 s'nachts over voetbal praten.
Ja?
Ja. Oh, en dat vet. Gewoon op 42-jarige leeftijd of zo. En het is zo'n liefhebber.
Ja, ja, heel vet.
En echt een ook een hele aardige fan natuurlijk. Ja. Maar ja, ik zou zeggen, kom dat zien elke vrijdagavond op het Pyramideplein.
En ook gewoon wel... The greatest, toch?
Ja. Ja,
en... ik weet, toen ik nog meedeed met Panna Knockout en al die toernooien ook afgingen en zo. Je had gewoon die boys van Masters of the Game.
Ja.
Dus,
Edje van Geels.
Ja, Edje van Geels en Lenny en hij.
Ori.
En, huh?
Ori, ja, met die zeker, dreads. Ja. Is ook vaak op het pleintje.
Ja, ja. En hij was gewoon wel echt een whole different ball.
Ja, ook een beetje self-proclaimed, toch?
Ja.
Hij was het ook wel, maar hij vond het zelf
hij
ook.
Hij heeft die uitstraling ook en dat heeft hij nu nog steeds. Maar dat hoort ook heel erg bij het straatvoetbal.
Heb jij wel eens de eer gehad om een panna van hem te krijgen?
Nee, maar dat wil ik ook wel echt graag zo houden. Ja. Maar het piramide is wel meer nog om te winnen dan per se om de panna's. Ja. Dus dat vind ik ook zo leuk aan het pleintje. Ja. Maar ja, er gebeuren wel eens dingen dat dan iedereen langs de kant gewoon opspringt en schreeuwt en juicht. En je wil dan echt niet degene zijn die de panna ontvangt.
Nee. Oh,
echt heel vet, ja.
Oké, nou, we gaan mooi door. Waar je nog de irritantste noemen?
Komen we zo op, toch? We gaan eerst even een rondje. Eerst even een rondje liefhebberij.
Precies. Ja. Nou, dan jij dan.
Ja, dan ben ik. Voor mij is het Marciano Fink. En die
dat is wel kalverenliefde dan.
Ja.
Die is pas net...
ik denk dit seizoen of misschien eind vorig jaar of zo.
Doorgebroken.
Is hij doorgebroken als analist. En... Ja. Ik kan me herinneren dat ik hem, dat ik dat een keer zat te kijken, een voorbeschouwing, en dat ik gewoon iemand iets zinnigs hoorde zeggen. En toen keek ik op en toen was het Marciano Fink. Ja. En hij heeft en verstand van voetbal en een goede woordenschat en gewoon een eigen mening over voetbal. En die combinatie is volgens mij alles wat een analist moet hebben, maar wat er geen één heeft ongeveer.
Ja, en hij heeft op een bepaalde manier best een vette stem.
Ja.
Het is een beetje sloom. Ja. Maar je weet wel gelijk van, oh ja, die is aan het woord.
Ja.
En ik heb ook het idee dat hij alle wedstrijden kijkt. Ja. Toch, hij kijkt ook de degradatie.
Ja, maar dat maakt hem ook goed. Want er was een keer, hij zit heel vaak met Kenneth Perez ook aan de tafel.
Kenneth Jensen.
Oh, sorry, Kenneth Jensen. Ja, Kenneth Perez. Ja. Kenneth Jensen. Wat ik een leuke combinatie vind. En ook juist omdat Marzano Fink een van de weinigen is die Kenneth Jensen tegengas geeft.
Ja.
En Kenneth vindt het ook zichtbaar niet leuk.
En dan maar Kenneth staat ook wel snel zichtbaar, hè?
Ja. Maar dat voor de kijker is dat geweldig.
Ja, zeker. Maar ik vind trouwens Kenneth Jensen ook wel een goede analist.
Ja, alleen ik vind wel een beetje op het populistische af soms, vind ik. Dat gewoon een beetje makkelijk scoren. Maar
ja.
Hij heeft wel een zeker ook een originele kijk op voetbal. En ook wel een soort van puristische kijk, wat ik wel vet vind.
Ja.
Maar voor mij is Fink de ontdekking in de analistenwereld.
Leuk.
Ja. En hij heeft een heel mooi verhaal. Mag ik dat vertellen?
Ja, pak hem over. Door. Ja.
Hij was als voetballer was hij goed. Hij speelde eerst bij Ajax, lid van de patatgeneratie. omdat hij uit een lichting kwam met Witsche en de Boertjes, die naast het veld niet zo heel veel echt eraan deden om profvoetballer te worden. Maar ze op het veld schijnbaar allemaal heel makkelijk afging. Dus die werden bestempeld door Beenhakker op dat moment coach als de patatgeneratie.
Daar is die foto ook van, toch? Zo voor de Febo.
Ja, dan eten ze een patatje. Ja. Daarna is hij nog naar het buitenland geweest en bij PSV teruggekomen. En daar raakte hij geblesseerd na een tackle van Louis Figo.
Komen we straks nog over te spreken.
Ja, die tacklede hem. En daar is hij eigenlijk nooit helemaal nooit meer op zijn oude niveau gekomen. Heeft nog bij Ajax Cape Town gewerkt. En is toen professioneel pokerspeler geworden.
Heel vet.
Ja, heel vet. Heeft hij goed gedaan. Heeft hij geld mee verdiend.
Ja.
Maar het mooiste is dat hij op een gegeven moment met een inzet van €3,75 de Mega Millions jackpot in het Hollands Casino won in een gokautomaat.
Niet.
En daar 1,4 miljoen euro won.
Gewoon op het Leidseplein bij die Hollands Casino. Ja.
En hij zei van ja, ik heb het niet echt heel hard nodig, maar het is heel erg welkom. En toen heeft hij volgens mij zijn hele familie uit Suriname laten overvliegen.
Wat hard zeg.
Ja, dat is toch echt cool.
Ja,
ik vind hem daardoor ook op een of andere manier een betere analist geworden.
Ja,
100%.
Geluksvink.
Ja,
ja en dat ook dus, dat bewijst ook nog maar eens dat hij lid is van de patatgeneratie. Dat hij gewoon €3 in een gokkast gooit.
Nooit meer wat te doen.
Het komt hem aanwaaien. Ja. En dan ook nog eens een goede analist zijn.
Ongelooflijk. Maar we gunnen het hem van harte.
Ja, zeker. Heel vet.
Ja, verder heb ik nog een paar namen die ik ook even wil noemen, als dat
mag. Dat mag, tuurlijk.
Atemos. Er wordt vaak lacherig over hem gedaan en daar doe ik ook wel aan mee. Alleen hij heeft toch best wel een leuke kijk op voetbal, vind ik. Hij ziet ook heel veel, jeugdwedstrijden. Hij is vaak vroeg met het tippen van talenten.
Ja, maar hij tipt zoveel.
Ja,
een beetje onder het motto van een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk.
Ja, maar ik vind dat Aad het vaak wel redelijk ziet. Maar waarvoor ik hem noem, zijn natuurlijk zijn filmpjes op Twitter. En dan voornamelijk in de zomer, als er een toernooi is of de voorbereiding van een club, dat hij vanuit zijn vakantiebestemming, meestal een soort van all-inclusive resort of een beachclub in Ibiza, dat hij zo half in beeld of met een ober naast
met een hele rode kop.
Met een hele rode kop en een veehals, dat hij staat te vertellen over wat er gaat gebeuren. En dat zijn filmpjes van een minuutje ongeveer.
Absoluut aanrader.
Absoluut aanrader.
Aad Afkoopsom. We weten dat we hem zouden hem in de podcast kunnen krijgen.
Is dat zo?
Je weet, Aad heeft een vast tarief. Voor €1500 zit hij overal.
Echt waar?
Dat zegt ze bij VI altijd.
Laat maar komen, toch?
Ja.
Nog wat vrienden van de show erbij en dan kunnen hem betalen.
Bij 1500.
Ja, als genoeg bij deze, als we
vragen we Aad afkoop. Ja. Ah, het zou mooi zijn, want ik heb al jarenlang meerdere uitgevers ook al een aanvraag ingediend. Van, hey jongens, zou je het leuk vinden? Ik heb een 101 Atemos moppenboek.
ik vrees het ergste.
Ja, het zijn eigenlijk 101 grappen, woordgrappen over Atemos. Dus,
101. Nou, dus je hoeft het niet allemaal.
Zal ik er 101 doen?
Nee, ja.
Nou ja, een voetbaltrainer die ook niet vies is van een heilige oorlog. Jihad de Mos. financieel moeilijk te begrijpen trainer. Derivaat de Mos. Spaanse trainer die makkelijk vaarwel zegt.
Adios de Mos.
Adios. Ja, ja. Nou, laatst dan nog... ook omdat je kan ook de andere kant. Je kan ook de moskant op namelijk. trainer die ook bij de Israëlische geheime dienst heeft gewerkt.
Aten Mossad.
Ja, kijk, je kan alle kanten op.
Die is echt heel goed.
En
die
blij komt dat ik weer in ieder geval eentje
die wist. Komt ook weer terug bij Aad. Die komt ook weer terug aan de voorkant.
Ja, daarom. Dus
Aten Mossad.
Ja. Aten Mossad.
Leuk. En, leuk. Verklap ze niet alle 100 nee, ideeën, klopt, want dan hoeven ze het boekje niet meer te
Ik wacht eigenlijk nog steeds op de reactie van de bezige bij. Maar ja, zij reageren niet op mijn mails.
Heb je Aten wel eens hierover gekocht?
Ja, dan moet ik €1500 betalen.
Nou, nogmaals.
Nogmaals. Als we genoeg vrienden van de show hebben, dan kunnen we dit allemaal, allemaal oppakken.
Atemos. Laatste die ik nog even wil noemen is Gary Lineker. Die kwam ook voorbij op Instagram of op Vriend van de Show. En hij leidt dat programma Match of the Day, wat ik sowieso het allerbeste voetbalprogramma vind. Maar hij leidt dat zo goed.
Ja.
Hij doet het zo ongelooflijk goed. En dan is hij ook nog eens echt heel grappig en scherp op Twitter.
Ja.
Waar ik dan weer niet zelf op zit, maar dan zie je zo af en toe wat voorbij komen.
Ja. En niet te beroerd om uit de kleren te gaan, hè?
Ja, met die weddenschap. Dat was ook heel vet.
En hij heeft al gewoon heel hoog gevoetbald.
Ja.
Dat is ook leuk voor de verandering.
Klopt.
Ja, dat je gewoon een presentator hebt die ook hoog heeft
gevoetbald.
Ja. Ja, en niet alleen de analist. Nou ja, Match of the Day, wat een programma. Het is eigenlijk het enige voetbalprogramma waar je naar kijkt om ook daadwerkelijk iets te leren.
Ja.
Dat heb ik altijd. Omdat het niet alleen maar meningen zijn, zoals in Nederland toch wel veel gebeurt. Het is mening op mening en de week erop heb je weer een andere mening. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Terwijl hier, vind ik bij Match of the Day, je krijgt beelden en ze gaan uitleggen waarom een speler een goede wedstrijd speelde. Of waarom niet. Ja. Of waarom een club nou in een goede flow zit of niet. En dat laat ze altijd aan de hand van beelden zien. En niet één voorbeeld, maar gewoon twee of drie, weet je wel. Ook dat ze niet alleen naar de goals kijken, maar ook van nou, hier gaat het dan niet goed. Maar je ziet, de veldbezetting is zo en zo. Ja, echt schitterend programma.
Ja, absoluut.
11:30 zondagavond. Ja. Of zaterdagavond ook wel.
Ja, ik ben wel fan van de zondagochtend eigenlijk.
Oh ja. Dus, ja,
toen ik vroeger nog op zondag voetbalde, dan was het gewoon starten met Match of the Day.
Lekker.
Ja, heel lekker.
En jij, Jas?
Ja, ik heb heel even getwijfeld, maar ik heb een keuze gemaakt op basis van onze podcast.
Je hebt toch weer...
Ja, want ik dacht, ik moet Cruijff noemen, dacht ik eigenlijk eerst. Want die kennen wij natuurlijk ook eigenlijk alleen als analist.
Ja, dat zei je net genieten. Al.
Dat was altijd genieten, dat is ook zo. Onnavolgbaar en toch gelijk. Maar daar hoef je verder niet te veel over te zeggen. Dat begrijpt iedereen wel. Maar ik wil toch graag Wietse van de Goat. Wietse van de Grote noemen. Omdat hij ook een beetje symbool staat voor de nieuwe generatie.
Ja, zeker.
En ik schaar ons daar bij deze ook een beetje toe. Want hij is toch een beetje de Jack van Gelder van onze generatie.
Ja.
En hij gaat letterlijk de Jack van Gelder overnemen. Ja. En ik vind
bij
dat hij gewoon...
Mania bedoel je?
Ja, wist je dat nog niet?
Ja, want Jack is volgend jaar een van de knikkers.
ik vind hem daarna gewoon ook echt heel goed. En zijn stem is nu ook een soort...
Stem van de generatie.
Ja, van die generatie. Ja. Je krijgt nu meteen ook beelden in je hoofd als je zijn stem hoort. En hij kan ontzettend goed commentaar geven, vind ik. En daarnaast ook nog eens items maken en interviewen.
Ja,
nice.
Dus die wilde ik graag noemen.
En dan wel leuk. We hebben een voorbereidingsdocumentje. Hè? En dan kijk ik en dan zie ik dat jullie gewoon automatisch ook... Want liefde en haat ligt dicht bij elkaar. Maar ook gelijk de irritantste hebben genomen.
Ja, en dat is denk ik bij analisten en commentatoren meteen echt... een groot ding, toch? Je kan je echt heel... Ik kan me denk ik meer irriteren aan een commentator dan een speler. Kan voor mij echt de wedstrijd verpesten ook.
Ja.
Maar met wie heb je dat dan?
Ja, met Evert ten Apel. Ik kan dat niet normaal naar
die
een wedstrijd kijken.
Evert ten Apel?
Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik gewoon die stem en dan altijd dat dekselse. Ik heb daar echt...
Ja, gelukkig is het ook wel een gedane zaak, toch?
Ja, gelukkig. En dan soms opeens doet hij toch opeens een wedstrijd die je dan net kan kijken. Ja,
het komt omdat jij ook alles kijkt. Gewoon NEC toppos, dan zit hij er toch weer.
Ja, helaas.
Komt en, het ook doordat hij commentaar gaf bij, wat was het, FIFA?
Ja, This is Voetbal. Ja. Maar daar vond ik hem dus wel vet. Daar hebben we het vorige keer over gehad.
Daar heb je dan wel weer warme
gevoelens. Ja, omdat hij ook heel weinig zin in had. Dus niet genoeg gedrukt, die bal. En die bal gaat ruim over. Ja. Nou, ik ken al die zinnetjes nog uit
de volgende wedstrijd alleen die zinnetjes. Dat denk jij wel.
Dat zou prettig zijn. En ik wou nog een eervolle vermelding voor Hugo Borst doen. Want als je er geen zin in hebt, ga er dan niet zitten.
Oh, absoluut. Ja, geheel
mee. Dat was eigenlijk het enige woorden die ik daar fel aan wilde maken.
Ja. Ja. Hij ziet er ook uit inmiddels als een soort geradicaliseerde hipster.
Ja.
Echt heel alsof hij gewoon... Ja, een aanslag gaat plegen middels heel veel koffiebarretjes openen. Nou, iedereen doodgaat aan de koffie.
Laat hem alsjeblieft een koffiebarretje openen en niet meer op tv gaan zitten. Want het is voor niemand leuk. Voor hem ook niet, toch?
Ja.
Nou goed.
Nee. Mooi.
Dan jullie irritaties.
Ja, ik heb Danny Blind.
Het Scholletje.
Waarom heet hij het Scholletje?
Nou, bij Ajax was zijn bijnaam het Scholletje. En dat was absoluut niet vleiend. Omdat hij met alle winden meewaaide.
Nou ja,
hij scholde als een school.
Nou, dat...
De vis, hè?
Ja.
Niet de opleiding.
Nee, maar dat vind ik ook zo irritant aan hem. Hij heeft ongeveer alle functies bij Ajax gehad. Heeft het allemaal even slecht gedaan. En is dan nu maar analist geworden. En het negativisme en het cynisme druipt er gewoon bij hem vanaf. Een soort van ook dat realisme. De laatste keer dat ik hem zag, was zat hij bij Leeds. En dan denk ik, als er nou één ploeg is in Europa... voor wie je naar voetbal kijkt... en van wie je echt geniet, omdat ze gewoon altijd volle bak op de aanval spelen... dan is het Leeds. En
Leeds
United...
Ja?
Ja, wist je dat niet?
En Bielsa, die heeft er een voetbalmachine van gemaakt.
Oh, echt?
Ja.
Dan kijk ik echt te weinig live wedstrijden van Leeds.
Nou, dat is echt een feest.
Ja?
Ja, het is gewoon allemaal naar voren de hele tijd.
Echt?
Dan zit Danny Blind die wedstrijd dus voor te beschouwen. En dan gaat hij vertellen hoe naïef dat is. Ah. En dat je daarmee geen punten pakt. En dat Bielsa niet mee kan in het moderne voetbal. En dan denk ik, Danny, hou nou alsjeblieft op. Wat scholletje dat je bent.
Zwem lekker weg.
Ja. Danny Blind, nee.
Oké, nu mooi. Jij, Jonne. Je mag heel veel ventileren.
Ja, het was bij mij een nek-aan-nek race. Het gaat tussen Joep Schreuder en Arno Vermeulen. Arno Vermeulen die...
De Witte Chinees.
Inderdaad, dankjewel. Ik ben blij dat ik nu niet zelf de bijnaam hoef te noemen, maar die van Johan Derks heeft gekregen, wat echt hilarisch is, omdat hij ook altijd volgens mij het pingpong doet bij Studio Sport. Maar... Ja, het is toch Joep Schreuder. Joep Schreuder is echt verschrikkelijk. Gewoon echt.
Maar
het ergste item, denk ik, ooit maakte die met Eloy Rom. Een keeper die...
Die heb ik nog ooit gestift, trouwens.
Echt?
Ja.
Je kan geen kans voorbij laten gaan om dat even te zeggen. Ja, dat begrijp ik wel.
Kan ik waarderen.
Dat zou ik ook altijd noemen.
Had hij toen ook dat colletje aan?
Nou,
wel met een colletje namelijk.
Ik heb stage gelopen bij Vitesse in de jeugd. En toen op de eerste training speelden we kleine partijen. Ja. En toen stond hij iets te ver voor zijn goal. En toen chipte ik hem zo eroverheen. Dat was een heerlijk moment.
En toen zie je niet een profcontract meteen aan.
Dat is echt onbegrijpelijk.
Ja. Nou, dat snap ik wel dat het niet zo goed ging bij Vitesse. Inmiddels natuurlijk wel. Maar Joep Schreuder had ooit een item met Eloy Room. En Eloy Room die kwam toen eindelijk aan spelen. Hij was tweede keeper volgens mij. En op een gegeven moment ging er een keeper weg. En toen, of hij, die keeper werd gepasseerd, weet ik veel. En Joep begint het item met... Sta jij graag in de rij bij de Albert Heijn? En je ziet Eloy denken... What the fuck? Waar heb jij het over? Dus hij zegt zo, nee. En toen kwam dus de aap uit de mouw, Joep. Ja, want je hebt lang moeten wachten, hè? Voordat je een basisplek kreeg.
Ik vind wel dat je hem goed nadenkt.
Ja, dankjewel. Ik was ook voor het eerst. Het komt echt, maar dat je zo een... En dat doet hij altijd. En het... Altijd
en die leesbril.
Ja, en dan die vingertjes die waar de toppen van de handen... De manier waarop hij zijn microfoon vasthoudt... dus helemaal de vinger in zijn vingertoppen... ergert me mateloos.
Ja, maar
alles aan hem...
Maar hij probeert een beetje een soort van intellectueel achter die interviews te doen.
Ja, was hij ook leraar Duits of zo?
Maar wat ik dan het ergste vind aan hem... is dat hij had onlangs dat interview met Malasia van Feyenoord...
Ja.
En dat Malasia zei van... Ik lees eigenlijk nooit zo NOS en Nu en Voetbalzone. Dus ik weet eigenlijk niet of advocaat weggaat of niet. Daar ging het item over. En toen vroeg Joep Schreuder... wat lees je dan? Toen zei hij, ik lees boeken. Als een voetballer dat zegt, dat is toch het moment om daar om door te vragen en een leuk gesprek over te beginnen. En dan helemaal als jij die journalist denkt te zijn.
Alsof je die intellectueel blijkt te zijn.
Oh, leuk. Leuk. En toen ging je door met de andere vraag.
Maar ik weet dus nu inmiddels welke boeken die leest.
Oh, wat dan?
Hij was op dat moment 50 tinten grijs aan het lezen.
Nee. Ja, echt. Oude geilbak gewoon.
Ja, heel vet. Maar hij had ook wel dat is me even ontgaan, maar gewoon wat literairder boeken. Maar hij was dus ook 50 tinten grijs.
Lekker, Tyrol. Joep, echt absolute ondergrens. Eén keer, maar nog één laatste, dat hij een item ging maken bij, volgens mij bij PSV. Dus dat hij lekker gemoedelijk te doen en de oude jongens krentenbrood en de popiopie uit te hangen. En toen deed hij dus alsof hij de wasvrouw van PSV bij naam kende. En die zei toen, nee, zo heet ik niet. En toen dacht ik, zo'n man ben jij. Ja. Verschrikkelijk. Echt heel verschrikkelijk. Goed. En Arno Vermeulen, die heeft natuurlijk Joep Schreuder aangenomen. En is daarna gewoon ook, bokken irritant. Maar goed, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, toch boys?
Nee, zeker niet. We hebben wel echt leuke inzendingen ook gehad op Instagram en Vriend van de Show. Daar waren we heel blij mee. Er moeten een paar shout-outs gedaan worden. Bert Maalderink werd genoemd door Elias Mazian. Ja, als je die stem hoort, dan ben je meteen op een WK af naar EK, toch? Dat is goud, dus daar zijn we blij mee. Frank Kramer werd genoemd door Matthijs Veldsema.
Iemand moest hem noemen.
Icoon, toch? Ik heb er echt niks mee, maar...
Hebben we alles over gehad, toch? Over zijn laatste wedstrijd, dat hij gewoon het hele...
Ja, en dat hij bij Eurosport altijd tipte. De grootste talenten.
Oh ja, ja.
Ook daarvoor, dat is echt vet.
Roy Keane werd een aantal keer genoemd. Onder andere door Joep van Meijl en Morris de Vilder.
Ja.
Vooral als Manchester United het niet goed speelde. Ja. Om dan Roy Keane te horen.
Lekker de ongezouten mening van Roy.
Ja. Lekker.
Hugo Walker.
Komt dat schot!
Ik was ook blij dat El Siert werd genoemd. Ja. Voor Pieter Sutorius, je broer.
Die luistert ook.
Ja. Never a dull moment met Siert.
Nee, die moet er toch tussen. Het is toch ook, je helemaal last hem, denk ik ook. Ik denk dat ook veel mensen hem haten, maar hij weet zoveel, toch?
Ja. En hij maakt er gewoon een showtje van.
Hij maakt er wel een show van, zeker. Ja. Dus,
Eddie Poelman, vond ik leuk dat die genoemd werd.
Dat is wel eentje uit de oude doos, hoor.
Ja, door Life Above Bonnie. Die tipte hem. En die legde ook uit erbij dat hij de tipte omdat Van Gaal hem de beste vond. Oh. Omdat hij nooit zijn mening gaf. Dus hij bleef gewoon puur beschrijven wat er gebeurde.
En een fijne stem ook, hoor.
Ja.
Maar dat is wel extra leuk detail. Ja. Dat als Van Gaal je leuk vindt. Wat overigens bij de volgende juist niet zo is. Nee. Namelijk Ted van Leeuwen.
Ja, ik wist helemaal niet dat hij journalist was, joh.
Ja, want hij staat nu bekend als technisch directeur.
Als technisch directeur van Twente en Vitesse heeft hij gezeten.
Maar hij was dus journalist.
Hij was journalist en hij vroeg op een gegeven moment iets aan Van Gaal. En die zei toen dit.
Ben je nou zo dom, Ted van Leeuwen? Ben je nou zo dom of is het niet? Ben ik niet begonnen met te zeggen dat ik de belangen van Ajax moet verdedigen? Ben ik niet begonnen te zeggen dat wij met spelers afspraken hebben... Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
Ja, legendary toch? Ja, dit geweldig. Is wel Louis van Gaal.
Want iedereen kent dit fragment wel, maar ik met dat Ted van Leeuwen er zo achteraan, dat maakt het nog veel verder.
Had ik helemaal niet zo op mijn netvlies inderdaad.
Wist ik ook niet.
Ja, wonderbaarlijk.
Ja, dus daar zijn we blij mee. Dankjewel Jelmer Bloem daarvoor. En als laatste, en dat is wel echt vet dat die werd genoemd. Want die heb ik ook veel zitten kijken. Arsenal fans op Arsenal Fan TV na een verloren wedstrijd. Dylan Duikersloot kwam daarmee en dat is wel echt genieten.
This can't continue anymore. And for people to shut the fuck up and actually realize I'm saying it for a reason. Because Arsene Wenger is finished. Finished. It's the third game of the season. And I want it to finish already. Are you mad? What the fuck is that? This is not the first time we've come to the big clubs and got absolutely fucking humiliated. You've said 5-1. Remember we went to Chelsea and lost 6-0. Remember we went to Man City and lost 6-3. How many times? Third game of the season, we've conceded 8 goals. And he's selling defenders. What is he watching? What is he doing? I don't need to speak 8 languages. And I don't need to be a manager before to see that we're a fucking shambles.
Ja, heerlijk. Maar dit is dus iemand van Arsenal Fan TV die gaat na een wedstrijd naar het stadion toe. En die gaat, terwijl het stadion leeg loopt, gaat hij al die fans vragen wat ze van de wedstrijd vonden. Wat natuurlijk op zich leuk is, maar behalve dat Arsenal de laatste tijd natuurlijk veel al slecht heeft gedaan. En je dus ja, dit soort momenten
inmiddels krijgt. Is het toch ook een beetje een cultuur op zich daar, dat hele Arsenal TV?
Ja, dat is echt gigantisch daar.
Het is wel
daar.
Vanuit de club dit, toch?
Nee, volgens mij niet. Volgens mij zijn het gewoon supporters die daarmee zijn begonnen. En het is gewoon ontploft. Ja. En dat is natuurlijk ontploft omdat het altijd hetzelfde liedje is met Arsenal.
Ja.
En dat is ook wat deze man zegt. Hij zegt van ja, we zijn 3 wedstrijden onderweg. En ik wil niet dat het seizoen nu al verloren is.
Ja. Ja. Maar volgens mij is het zo dat clubs steeds meer die hele media kant naar zich toe trekken. Dus zelf alle filmpjes uitgeven, zelf de interviews doen. En daardoor wordt het een heel gesloten ding. En in Engeland zie je dus nu dat er heel veel fans denken van nou, als jullie dat allemaal zelf doen, dan gaan wij wel de kritische noten doen.
Ja.
En gaan ze dus fan-tv maken, wat dus echt groot is daar. En dat zie je dus volgens mij nu ook in de Eredivisie gebeuren. Zeker bij Ajax, die nu ook een Engelse presentator hebben genomen voor YouTube-filmpjes.
Oh. Irritant. David, de heel host. Irritant.
Op zich doet hij dat leuk, maar ja, het feit dat het Engels is, denkt al dat het zo ver nu van de stad afstaat.
Ja.
Dat het ook zomaar is.
Kan je beter gewoon een podcast beginnen, toch?
Ja, of een online voetbalprogramma.
Ja. Ja, of gewoon Ajax Fan TV. Gewoon ja, wie duikt in dat gat?
Ja.
Wie van onze luisteraars duikt in dat gat? Of een willekeurige Eredivisie.
Ik wou het zeggen, ik zou je voor Feyenoord of zo gaan.
Feyenoord Fan TV. Ja. Ik heb wel een vriend die kijkt altijd als het misgaat met Feyenoord. Het is geen Feyenoorder.
Ja.
Op FR12 supporters forum of zo. En dan, nou, wat je daar allemaal leest, dat is ook...
Maar dat is volgens mij omgekeerd ook zo. Ja, dat op AT5 heb je Kalen en Kokkie, twee chagrijnige Amsterdammers die over Ajax hebben. En dat wordt dus ook het beste bekeken als Ajax heeft verloren door mensen uit Brabant.
Ja. Ja,
ja, ik woon met een vijf. Begrijpelijk. En ja, ik weet ook wel hoe het is als er verloren wordt. Dan is het dus weer matig.
Nou, mooi. Nou, ik vond er een erg goede naam tussen
zeker,
zitten.
Dank voor toch alle inzendingen.
Ja, dank daarvoor. Zeker, toch echt een grote pool was het. Ik dacht, we krijgen veel dezelfde mensen door.
Ja, en fijn dat het ook een vriend van de show gebeurt.
Ja, zeker.
Want dat is voor ons heel makkelijk om het daar te bundelen.
Ja.
Dus blijf dat doen.
Ja, zeker. Veel Frank Heijnen liefhebbers daar ook. Vond het echt leuk om te zien.
Ja, maar we gaan dus naar Valencia in 2001...
Ja.
En dat is jouw cue.
Zeker, dankjewel. Nou, de jaren 2001, die hebben we al wel eens over gehad. Althans, de 2001. Dus ik zal jullie niet vermoeien met de ketchup song of iets dergelijks. Maar we waren wel net bekomen van de grootste dreiging ooit. De Millennium Bug.
Ja.
Ja, dat de computer het of zo niet aankon. Ik weet niet precies. Maar de wereld zou vergaan. De wereld zou vergaan. Ja. Iedereen was echt kinkerbang. Ja. Nou, niet gebeurd. Dus,
godzijdank.
We leven nog.
Real Madrid had gelukkig niet gedacht van we moeten al ons geld voor de Millennium Bug uitgeven. Maar wel gelijk daarna. Zij begonnen toen, 2000 was het begin jaren van Los Galacticos. Onder leiding van Florentino Perez haalde Real Madrid de ene ster na de ander. Wie was de eerste, jongens?
De eerste die ze haalden?
Ja, de eerste Galactico.
Figo?
Jazeker.
Toch, want die hadden ze van Barcelona.
Ja, en weet je hoe dat is gegaan?
Nee. Vertel.
Ja, Figo was in 1995 gehaald door...
Louis?
Cruijff.
Oh, Cruijff.
En hij was uitgegroeid tot sterspeler van Barça. En die kwam er toen achter, in 1999 geloof ik, dat hij minder betaald werd dan Yari Litmanen, die op de bank zat. Nou, daar was hij niet zo blij mee. En een beetje uit rancune had hij toen contact met Florentino Perez, die toen in de race was om president te worden bij Real. Die had toen gezegd, ik ga Figo halen als ik president word. Figo dacht, hij gaat nooit president worden, dus hij had een voorcontract getekend. En prompt won Perez de verkiezingen.
Dat is ook wel naïef van Figo, zeg.
Ja, dus Figo, die had gewoon een voorcontract. Die moest dat, die moest dat nakomen. Hij ging voor een listig prijsje weg.
Het zou wel heel weinig zijn dan.
Nee, dat is echt veel. Oh. Zeker voor die tijd.
In pesos?
Ja.
Ik denk dat het 35 miljoen was.
In pesos?
Ja, maar in pesos is het nog een keer 1000 of zo, toch?
Ja, volgens mij... wacht, moet ik heel veel opzoeken.
$30 miljard, zeg ik dan.
Je zit er niet eens zo ver naast. 10 miljard pesos, of pesetas. En dat was 51 miljoen euro in 2000. Wow.
Dat is echt heel veel geld. Hè?
Ja, dat is echt heel veel geld. Was trouwens niet de eerste keer dat Figo in contract ellende kwam. Want hij had in, voordat hij naar Barça ging, had hij een contract volgens mij bij getekend bij Parma en Juve. En
allebei niet heen gegaan.
Dus allebei de contracten werden daardoor ook gezegd van... nou, oké, dan zijn ze allebei niet geldig. En toen heeft Cruijff hem gehaald. Na Figo, wie was de volgende grote vis?
Ronaldo?
Dat is de derde. Er zit er nog eentje tussen.
Beckham of Zidane? Dan?
Nee, Beckham kwam pas later, volgens mij op laatst.
Zidane. Voor hoeveel?
Die kwam volgens mij echt voor veel.
Ja.
80?
Bijna. Ja. 77,5. Ja. Insane. En de echte Ronaldo werd daarna gehaald voor 45 miljoen.
Maar ook voor ons seizoen, nu Valencia.
Ja.
Dat laat wel zien hoe goed zij eigenlijk toen waren.
Zeker. En hoeveel geld ze hadden.
Ja.
Nou hebben ze dat best op een listige manier gedaan. Door het volgens mij de trainingsgronden en een parkeerterrein voor iets van 500 miljoen te verkopen aan de gemeente.
Ja, er zijn steeds, altijd van dat soort trucjes. Daar PSV wordt nog steeds het geloof ik ook gedaan.
Ja, ja, daar wordt nog steeds voor betaald. Maar ja, voor die tijd echt debiel.
Maar zo goed waren de Galacticos toch ook niet?
Nee, het
toch, zij werden toch heel, ook dat team, dat ging meer over marketing dan echt over...
Ja.
Het waren individueel goede voetballers, maar te veel verdettes in een team.
Ja, maar ik vond het wel echt vet dat gewoon een ding was. Van Real kocht gewoon de beste spelers ter wereld.
Ja.
Die er ook nog eens soort van goed uitzagen of een mooie uitstraling hadden.
Ja.
Die kwamen gewoon in het maagdelijk wit van Real te spelen. En wat er daarna gebeurde, dat was vraag 2.
Ja, dat was
heeft ze wel genekt, want ze hadden Del Bosque als trainer. En die werd ontslagen omdat zijn bijnaam de Walrus was. Omdat hij best wel op een walrus leek.
Ja.
Echt wel, echt heel erg, toch?
Kijk, hij leek echt op een walrus. Wat ook wel vet
is. Terwijl hij net kampioen was geworden, werd hij de dag daarna ontslagen. Er was een docu op ESPN over de Galacticos.
Ja.
Dat heb ik ze gisteren zitten kijken. En die marketingdirecteur, die werd dus heel belangrijk. Die kreeg opeens heel veel macht. Die vond het zelf ook vrij verrassend. Maar hij zei, stel dat je in Hollywood een film maakt en je maakt een vrij slechte film, maar Brad Pitt zit erin, dan wordt die film alsnog heel vaak bekeken.
Ja.
En met die filosofie zijn ze een team gaan bouwen en hebben ze dus Beckham gekocht.
Ja, wat die ook niet slecht was, maar toch wel meer bezig was met randzaken, denk ik.
Ja.
Nog een vraagje. Figo werd natuurlijk niet heel hartelijk onthaald in Camp Nou.
Nee.
Wat werd er naar zijn hoofd geslingerd?
Ja, dat weet ik
ook nog. Een varkenskop?
Ja,
dat, zeker. Maar ook gewoon een leeg fles whisky. En van alles.
Leuke quote van Salgado. Volgens mij linksback toen daar. Die zei, het was mijn opdracht om bij corners... moest ik me aanbieden voor de korte corner. Maar na de eerste corner heb ik tegen Figo gezegd... You're on your own.
Ja.
Dus zoek het maar uit. Ik ga er niet toe. Hij kreeg zoveel shit naar zijn hoofd. Maar goed, we gaan het over Valencia hebben.
Ja, leuk.
Klein quizje nog. Wat is de bijnaam van Valencia?
Oh, dat weet ik. Los Che.
Ja,
Los Che.
Inderdaad.
Los Che. Ik heb geen idee wat het betekent.
Ik dacht, het is of de vrienden of de vleermuizen.
Dat is nogal een verschil.
Ja. Kon het ook niet helemaal...
In het Valenciaanse dialect is het hetzelfde.
Ja, nee, dus want de vleermuis is ook het dier van de van de stad. Ja. En zit ook in het logo. Dus.
Ah, ja.
Twee Nederlandse trainers bij Valencia.
Ronald Koeman.
Het koetje, zeker. Dat was een trein die je niet kon laten lopen. En nog een andere grote naam.
Bruinslot? Nee. Ah, die was mee met Koeman waarschijnlijk. Ja. Dat was het. Ja. Een andere grote naam.
Ja.
Daarvoor of daarna?
Daarvoor.
Adriaanse?
Nee.
Was ook een hele wilde gok.
Ja.
Ik weet het niet.
Guus Hiddink.
Echt waar? Heeft hij bij Valencia
nooit geweten.
Ja, zeker, ja.
Oh, dat wist ik al.
Jaren 90. Vijf Nederlandse spelers. Ja, en eentje die in Valencia beet. Maar vijf Nederlandse spelers.
Ik weet er drie. Sillissen, Maduro en Kluivert.
Ja.
Ik had laatst allemaal dingen over Kluivert op.
En dan missen we er nog twee.
Ja,
daarna zou ik echt niet weten.
Geen schande dat jullie die niet weten. Vaas Wilkes en Johnny Rep.
Wow, wat vet.
Ja, die hebben daar...
Als een van de eerste, toch? Die Vaas Wilkes die naar het buitenland ging.
Ja, ja, daarvoor is hij volgens mij nog geschorst door de Nederlandse Voetbalbond. Omdat hij toen alleen maar amateurs opriepen. Uit mijn hoofd, hoor. Ben ik niet 100% zeker. Kunnen we zomaar eens rectificatie
krijgen. En terecht.
Ja. Dus dat was mijn korte quiz.
Dank je wel daarvoor.
Om nog even aan te geven van dat het toch wel een tijdje geleden is. Marwan Boadou en de gebroeders Timber bijvoorbeeld. Die werden in 2001 geboren. Ja. Wat was de... wat was de club van Marwan Boadou? Waar die,
dat weet ik.
Waar die
Buitveldert.
Buitveldert, ja. Ja. Ja, dus...
Ik dacht al dat je ging vragen wat de geboortedatum was.
Dat zou ik wel heel vet vinden. Ja, over naar de basis, toch?
Ja, Daan, de basis.
Ja, op goal. Ongetwijfeld kennen we die allemaal nog. Santiago Canizares.
Ja. Die blonde haren.
Geblondeerde haren.
Dat komt u nog gewoon, hè?
Opvallende kiksen altijd. Echt een beetje een showmannetje in de goal. Ik keek ook de samenvatting van de finale en dan heeft hij... Mijn lievelingskiksen, als je wil weten welke dat zijn, ga naar onze Instagram. Maar dan in het wit, dus zo vet. Hij heeft verreweg de meeste wedstrijden voor Valencia gekiept, maar hij heeft ook nog even bij Real onder de lat gestaan. Werd ook weer door een Nederlander uit de selectie gezet.
Vond ik heel typisch.
Ja.
En dat blijkbaar... hebben we vorige week dus ook
Adriaanse had, ook, had dat ook gedaan bij...
En Van Gaal bij Barcelona, Adriaanse bij Porto.
Ja,
dat is een dingetje.
Ja, blijkbaar verwachten Nederlandse trainers iets heel anders van een keeper dan wat in het buitenland gangbaar is.
Ja, en volgens mij is het ook een beetje een van de makkelijkste manieren om als nieuwe trainer je stempel even te drukken.
Ja.
Van we gaan de keeper vervangen.
Ja, ook vind ik wel, want dat is misschien een vraag, ik denk Daan dat jij die misschien beter kan beantwoorden, maar... keepers zijn natuurlijk gekkies.
Vaak wel een beetje, ja.
Vaak wel een beetje. Van, en
dan kan je Zaris voorop,
En ze zijn toch op een bepaalde manier ook best wel dominant in de kleedkamer. Ze zijn altijd aanwezig.
Ja.
Het zijn ook vaak toch op een bepaalde manier ook showmannetjes.
Ja.
Nou,
ze hebben natuurlijk gewoon een hele belangrijke rol in het team. Ja. En ook een unieke rol, want er is er gewoon maar één van. Oh.
Maar wat zijn grotere showmannen? Spitsen of keepers?
Leuke vraag.
Dan denk ik toch wel spitsen.
Ja?
Toch wel, ja.
Oh, nee,
gewoon vanwege dat in de schijnwerper staan en belangrijk zijn voor je team.
Maar je hebt ook toch heel veel hele saaie keepers.
Ja, je hebt je
die dat wel heel veel hele saaie spitsen.
Ja,
en wel minder, denk ik.
Ja.
Ja, goed. Moeilijk. Vind je een leuke
vraag? Misschien kunnen we hem ook even op Insta gooien.
Ja.
Grotere gekkies.
Ja, wie zijn de grotere showmannen?
Ja.
Spitsen of
Ik vind keepers zijn vaak qua showmannen. Het zijn toch ook mislukte voetballers, maar die wel dan toch die shine willen pakken.
Ja. Nou, Canizares voorop. Ja. In ieder geval met hoe hij eruit zag en hoe hij keepte. Wat nog wel opmerkelijk is, hij miste in het WK 2002 omdat hij een flesje parfum op zijn voet liet vallen. Dat scheurde een pees.
Hoe groot... Was het een familiefles, parfum? Of hoe groot moet je parfumfles zijn?
Ik zie hem nu ook voor me als een heel geparfumeerd iemand.
Ja,
ik
heb 100%. Van een,
die in de kool kan ruiken.
Ja.
Een enorme soort...
dat je ook niet in de buurt wil komen.
Ja.
Oh. Ik heb dat wel eens gehad dat ik tegen iemand speelde... dat ik gewoon rook van... je hebt je shirtje al een paar weken niet gewassen gehad. Blijf je toch altijd
Kan je beter
iets meer uit de buurt.
Te veel parfum. hij is trouwens na zijn carrière rallycoureur geworden.
Echt?
Ja.
Wat vet.
Van maar wat van de Parijs-Dakar of zo?
Nou ja,
of
rally races ging hij doen.
Wat
ja,
vet.
Ja, ik heb een paar foto's van hem gevonden als rallycoureur. Ja. Met een helmpje op in zo'n opgevoerde
wel show. Wel nog geblondeerd.
Ja, geblondeerd.
Geblondeerde helm.
Ja.
Oh, ja. En ik vond hem altijd heel erg lijk op de frontman van Limp Bizkit.
Ja. Oh ja, snap ja, ik wel.
Kan ik wel.
Die Fred Durst.
Fred Durst. Ja, ja,
ja. Op rechtsback stond Jocelyn Angloma. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog nooit van hem gehoord had. Ook niet zo gek, want het was een wat oudere speler al. Was 35 jaar toen dit het seizoen begon. Wel een mooi rijtje clubs. Stade Rennes, Lille, Paris, Marseille, Torino, Inter, Valencia.
Zeker een mooi rijtje.
En won de Champions League in 93 met Marseille. Maar dat is dan toch iemand uit zo'n team die dan volledig onbekend is bij mij. Kennen jullie hem?
Nee.
Nou, veroorzaakte in de finale de strafschop, als ik me niet vergis. En is nu bondscoach van Guadeloupe.
Was Jorge Costa niet ook bondcoach van Guadeloupe?
Nee. Dat was Gambia. Of Gabon. Gabon.
Heel vet.
Centraal in de verdediging Roberto Ayala. Nou, die kennen we natuurlijk die wel allemaal. Speelde in 7 jaar 275 wedstrijden voor Valencia. Ik moet zeggen dat ik hem vooral nog ken van het WK 98, toen hij bij Argentinië speelde. Was daar een van de leiders bij Valencia ook. Verdiende ook een plek in het Champions League elftal van het seizoen.
Kreeg hij niet die panna van Bergkamp?
Ja,
dat
klopt. Ja.
Dat hij hem aanneemt en hem dat Bergkamp terughaalt door de benen?
Ja, en in Argentinië is hem dat dus altijd verweten.
Echt?
Dat hij daar een fout maakte. En ik zag een interview met hem dat
maar
hij
is,
zegt...
Is dat bij die goal dan?
Of? Ja, de goal van Bergkamp. Ja, precies. Ja. Gewoon Bergkamp. Ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gekomen. Bergkamp, die.
Was dat iets van de grote hier nu naar?
Even denken. Ja, nee, dat moet nog Jack van Gelder geweest zijn. Maar was daar trouwens de hele tijd mijn ringtoon? Omdat hij mooi oploopt.
Echt?
Oh. Ja, ik heb zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Dennis Bergkamp. Frank de Boer met lange bal. Dennis Bergkamp met de bal. Hij zegt in dat interview van ja, maar het wordt me altijd verweten. Maar hij ging het heel technisch uitleggen van ja, als ik met dat been in was gekomen.
Ja, maar wat dan kon hij er nou aan doen?
Ja, daarom. Hij zegt ja, dat is gewoon de technische kwaliteit van Bergkamp. Daar zijn we het in Nederland natuurlijk meteen helemaal mee eens.
Ja.
Zijn bijnaam was trouwens El Raton, de muis. Want hij was maar 1,77 als centrale verdediger.
Is klein, maar ook weer niet zo klein.
Viel me ook op, maar goed.
Naast hem stond Mauricio Pellegrino. Hij was degene die de beslissende penalty miste in de finale tegen Bayern München. Is later trainer geworden, onder andere assistent bij Benitez, bij Liverpool. Heeft nog op eigen benen gestaan bij Southampton en ook bij Valencia. Is nu nog steeds trainer, maar in Argentinië. Ken hem wel, heeft niet zo'n indruk op mij gemaakt als Ayala. Maar die vormden samen wel een zeer betrouwbaar centrum. Op linksback had je Amadeo Carboni.
Wat een naam.
Hele mooie naam ook. Ja. En ook 35 jaar. Dus die hadden twee backs die heel oud waren. Dat vond ik heel opvallend. Miste ook in de finale een penalty en veroorzaakte de penalty voor Bayern.
Veel penalties, hè, in
de
finale.
Ja, nou ja, dat krijg je
met onze Dick.
Ja, Dick Jol als scheidsrechter.
Als er wordt gegokt bij de groenteboer, dan wil hij nog wel eentje weggeven.
Carboni was een van de oudste spelers die ooit een Europese prijs won. Want hij was namelijk 38 toen Valencia een aantal jaar later de UEFA Cup won. En hij was 40 toen ze nog iets later La Liga wonnen. Dus die is heel lang op een heel hoog niveau doorgegaan. Back,
laat gepiekt.
Ja, dat is backs zijn en toch vaak niet, back, niet spelers die heel oud zijn.
Nee, toch laatste man, eventueel spits. Of
ja,
of
van keeper. Ja. Dus dat is wel heel opvallend aan dit elftal. Op het middenveld.
Ja.
Ja, Gaizka Mengeta, ook zo'n schitterende voetbalnaam. En ook
hebben we het ook al even over gehad.
Iconische speler gewoon. En ja, ik denk meteen aan die goal tegen Barcelona.
Ja,
ik kan me herinneren dat er heel vaak vroeger van die filmpjes waren met mooiste goals aller tijden. Ja. En dan stond dit stevast in die top 100 of zo.
Ja, ik moet daar ook meteen aan denken, want
beschrijf eerst de goal.
Het is een koppelderee, toch?
Ja.
Volgens mij, tegen Barça.
Ja, nou, er komt een corner die heel strak getrapt wordt naar rand 16. Waar Mengeta klaar staat. En ja, hij loopt nog best wel een stuk in.
Hij loopt in, ja.
Ja. En hij volleert hem gewoon spijkerhard onderkant lat. En er staat iemand nog bij de paal van Barcelona die een poging doet om die bal te stoppen. Maar volgens mij toch eigenlijk niet.
Hij want doet die niet bal echt een poging. Nee, en dat snap ik heel goed.
Want die bal wil je niet tegen je.
Maar hij raakt hem in ene. Hij stuitert niet. En hij ook nog eens met een beetje effect. Hij draait ook nog eens een beetje naar buiten toe. Ja, oh, het is zo mooi.
Die bal ging echt door de geluidsbarrière. Ik snap het heel goed, want die jongen bij de paal, ik weet niet wie het was, misschien Sergi?
Ja, dat zou
ook
kunnen.
Die springt wel, maar het is heel duidelijk dat hij springt van, oh ja, ik moet wel springen, want anders dan krijg ik straks te horen dat ik niet heb gesprongen.
Ja.
Maar ik ga deze bal echt no way tegenhouden. Je kan me nog meer vertellen. Ik ga het gewoon niet doen.
Nee.
Ik moest dus bij hem. Oh, sorry. Ja.
Nou, wat je zei, vond ik nog wel grappig dat je die goal dan kent van die compilatievideo's. Die top 50 goals Europa of zo, weet je, op YouTube. Ik keek dat vroeger ook altijd. En dat is echt iets wat nu is uitgestorven. Want nu zie je alles gewoon voorbij komen op Instagram of op, weet ik veel, via de app stuurt iemand het door. Of op televisie, 50 mooiste goals van het weekend. Maar dat was vroeger allemaal niet.
Nee, je had videobanden.
Een DVD.
Ja, een videobanden. En er waren dus gewoon mensen op YouTube
mooie goals,
die dat gewoon voor je in elkaar zetten. Maar en jij had
ik moet bij hem ook denken aan die de Scorpion KO commercial van Nike. Ja. Weet of jullie die nog
met die zilveren bal. Hidden from the world. 24 elite players hold a secret tournament with
8 teams and only one rule. Met die zilveren bal en dat liedje van Junkie XL.
Ja.
Ik heb dat ook even terug zitten kijken en dat was dus een commercial dat er een soort kooi is en Cantona is de referee. Die staat op die kooi met een microfoon en een stok volgens mij. En dan doen er teams van 3 gaan tegen elkaar strijden in die kooi.
Man, wat was dat?
En ik zal de teams, vind je het leuk als ik die teams opnoem? Ja. Het zijn 8 teams. Je had Equipo Fuego met Crespo, Lopez en Mendieta. Lopez, die ken ik.
Claudio Lopez, denk ik. Ja.
We hadden team Tutto Bene met Rosicky, Cannavaro en Rio Ferdinand.
Dat vind ik wel een gelistig team, hoor.
Ja. De Funk Seoul Brothers met Edmilson Seoul, de Zuid-Koreaan, en Ronaldinho.
Oh. Zou ik mijn geld niet opzetten, denk ik.
Ja, het is wel Ronaldinho.
De volgende denk ik wel. Os Tornados met Figo, Ronaldo en Roberto Carlos.
Oh. Ja.
Dan hebben we de Toros Locos met Saviola, Luis Enrique en Junberg.
Wel een mooi team.
Volgende team vond ik ook mooi. Cerberus. Met Wiltor, Thuram en David.
Oh, dat zijn wel strijders, hoor. Thuram en David.
Daar kan je denk ik moeilijk van winnen. Ja. Dan hebben we Triple Espresso. met Totti, Nakata en Henry.
Ja, nou, maar dit vind ik wel echt het vetste team, hoor. En Totti, Nakata en Henry.
De laatste is The One Touch Bots. met Viera, Scholes en Van Nistelrooy.
Zo, die is ook wel echt heel goed.
Maar en weet je wie er won? De finale was tussen Triple Espresso's en de Os Tornados. Dus met team Totti tegen team Figo, Ronaldo, Roberto Carlos.
Ja, volgens mij dat eentje ging er dan op de grond zitten en hij sprong omhoog. Via zijn rug of zo. Ja. En zo wonnen ze de bal. Ja, wat een vette reclames waren dat. Dat mis ik echt wel, hoor, van Nike.
Ja, en ook ik kan ook die andere dat ze die bal moeten stelen uit die soort ninja tempel. Ja,
met Van Gaal. Dat is die It's Rounded.
Ja, en hij zegt, it's just a ball. En dan zegt hij, no, it's rounder.
Ja, zo vet.
En die op het vliegveld.
Op het vliegveld.
Ja, dat is ook zo vet. Ja, dat
echt. En, maar bij deze, bij die laatste die we net bespreken, daar wou ik zo graag bij zijn.
Ja.
Die dag dat ze gewoon met z'n allen tegen elkaar gaan spelen. En dat was ook in de tijd dat Nike van die Nike Towns
Hier bij het Olympisch Stadion.
Hier bij het Olympisch Stadion en later in Noord. Dat je kon gaan voetballen tegen elkaar in een kooi.
Ja.
En één op één spelen. Ook was ook met Vanenburg en zo. Al die jongens die waren daaraan gelieerd. Ja, het was schitterend. Dat was zo
en fun. Ook zaten toen die shirts, die hadden ze dan zonder mouwen. Met van die soort puntige details erop. En alles was vet aan.
Dit moet terugkomen.
En het liedje.
Ja,
zeker. Van Nederland, Junkie XL.
Ja, Junkie XL. Ik weet ook nog dat ik lag toen op dat moment in het ziekenhuis. En ik was ziek en ik was echt heel verdrietig. Ik lag daar en toen was er op de box.
Ja.
Die had je toen nog.
Ja.
Werd toen de clip aangevraagd van Junkie XL.
Maar Little Less Conversation.
Little Less Conversation. Maar er was dus een versie met dat deze commercial
uitgebreid werd.
De clip was, echt.
Ja. Ik zou dit even bijvoegen.
Toen voelde ik me wel echt meteen weer een stuk beter.
Ja, sowieso een heel lekker nummer.
Ja, wat een tijd, man. Gewoon echt heel vet.
Ja, heerlijk.
En dat we hier dan via Gaiska Mengetta opkomen.
Ja.
Die helemaal niet in een van die teams zit, volgens mij.
Ja, wel. Oké. Wat zei ik
in die eerste.
Oké.
Hij zit in Equipo Fuego met Crespo en Claudio Lopez.
Ja. Gruwelijk. Nou, hij was ook aanvoerder van Valencia. Misschien iets minder belangrijk dan aanvoerder van dat team. Maar hij was dus ook aanvoerder van Valencia. Hij ging na twee verloren Champions League finales naar Lazio. Wat toen ook echt een schitterend team was. Maar Ferron en Nedved gingen weg en hij moest die vervangen. Dat lukte natuurlijk niet. Dat waren iets te grote schoenen om te vullen.
Ja.
Hij is daarna nog bij Barcelona één seizoen, geloof ik, vrij belangrijk geweest. En Middlesbrough.
Ja, bij Barcelona werd hij volgens mij door Van Gaal werd hij rechtsback gezet. Dat vond ik echt, dat deed echt pijn
aan de ogen.
Ja, gewoon als liefhebber wil je toch niet dat Mentieta rechtsback speelt. Kom nou.
Echt een truc van Van Gaal.
Ja.
Naast hem op het middenveld stond Ruben Baraja, zoals een vriend van mij hem altijd noemde. En daar pesten we hem nog steeds een beetje mee. Want Baraja hoor je denk ik te zeggen.
Ja.
Maar hij is altijd Baraja.
Geen idee waarom.
Nee, geen idee. Nee, Baraja. Maar hij heeft 10 jaar bij Valencia gespeeld. En voor mij is dit wel een van die spelers die echt onlosmakelijk verbonden is met dat tijdperk. Want het was, daar gaan we het zo nog wel iets langer over hebben. Maar het was natuurlijk niet alleen dit team. Het was gewoon een aantal jaar dat Valencia on top of the world stond. En kernspelers die daar heel erg aan mij heeft bijgedragen, waar ik meteen ook aan moet denken. Een van die spelers is dus Baraja. Een andere is zeker ook Pablo Aimar.
Ja, zo mooi.
Echt een schitterende voetballer.
Ja, ja echt heel, heel mooi. En hij droeg toch een beetje de zware last van de woorden van Maradona.
Ja, die was fan, hè?
Ja, die was groot fan. En die zei, hij is op dit moment de enige speler ter wereld voor wie ik geld zou betalen om hem te zien spelen. Hij is de beste speler van Argentinië, beter dan Riquelme, beter dan Saviola.
Ja, daar was ik het eigenlijk wel mee eens.
Ik waren jullie fan?
Nu, Riquelme, ik was nooit fan van Saviola.
Heel erg, toch zoveel mooier nog dan, hij gleed over dat veld en die bal zat echt aan zijn voet geplakt. Lijkt alsof hij met een soort oud voetbalspelletje aan het spelen was. Dat je, die bal ging gewoon precies waar hij naartoe ging.
Ja.
Toch zag er altijd goed uit ook, vond ik.
Ja.
Mooie voetballer om te zien. Altijd mooie kicks aan, volgens mij. Ik zat het nu terug te kijken. Oh, het zag gewoon altijd goed uit.
Ja, mooie bos krullen en zo'n moedervlekje, geloof ik, zo in zijn gezicht.
Ja,
was een mooie man. En Johan Cruijff was ook groot fan. Die prijsde hem in tijdens deze Champions League campagne na de wedstrijd tegen Man U. Ik denk dat hij misschien wel analyseerde bij NOS. Of in ieder geval had die wedstrijd gekeken. En hij was echt lovend over Aimar.
Ik vind Van Gaal trouwens ook een hele goede analist.
Ja. Dat is de enige die het zelf doet trouwens. Hè,
of zei je Cruijff?
Ik zei Cruijff. Oh, nee, maar Van Gaal is ook
toch
een goede analist.
Van Gaal nog noemen.
Zeker, ja.
Weet je wie trouwens ook fan is? Lionel Messi.
Die
heeft, die heeft gezegd dat toen hij klein was, dat hij dat zijn idool Aimar was.
Ja? Ja, dat snap ik ook wel.
Maar ja, Johnny, jij zei het net al even, maar hij heeft het niet echt gemaakt, hè?
Nee. Nee, want, maar dat is misschien ook wel. Want sommige spelers moeten ook gewoon niet weggaan. Weet je wel, eigenlijk vind ik dat het vetste van Totti.
Ja.
Dat hij gewoon altijd bij AS Roma heeft gespeeld. En Giggs ook. En tuurlijk, ik snap wel dat soms dat het minder gaat bij een club. Of dat je ergens anders meer geld kan verdienen. Of dat je denkt, nou, ik wil toch voor de prijzen spelen meer of zo. Maar bij Henry had toch ook gewoon nooit weg moeten gaan bij Arsenal. En dat vind ik, zowel Mendieta als Aimar, denk je toch, blijf gewoon.
Ja.
Liedman had ook, die wou ook niet weg, hè. Eigenlijk, die wou ook gewoon dat het hele team bij elkaar werd. Maar ja, Aimar vind ik ook zo'n typisch voorbeeld. Je moet soms toch ook gewoon heel gelukkig zijn met wat je hebt.
Ja, in zijn geval, ik ben er een beetje ingedoken. Ik ben het helemaal met je eens hoor. Maar er kwam ook een nieuwe coach en dan moest hij heel erg in het systeem spelen. En daar hield hij van. Hij moest gewoon vrij over dat middenveld dartelen en ruimte zoeken. En hij was dus ook niet zo goed als hij opeens heel erg in een systeem moest gaan voetballen.
Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen.
En is toen Benitez ging weg bij Valencia en naar Liverpool. En die wilde hem graag meenemen. En dat heeft hij toen niet gedaan. Hij is niet mee naar Liverpool gegaan. Want hij ging naar Zaragoza, een laagvlieger op dat moment. omdat hij gewoon vrij wilde voetballen.
Ja, nou, dat vind ik.
Ik wil gewoon plezier hebben in de voetbal. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen.
Ik vind Liverpool ook niet een club voor hem.
Nee, maar dat wist hij dus ook. Vet. En je zou denken dat je...
In dat geval neem ik mijn woorden terug.
Wat als hij daar naartoe was gegaan misschien? Weet je niet. Maar goed.
Ja, en een ander ding is, hij is natuurlijk heel veel geblesseerd geweest. Dat heeft ook niet geholpen. Ja.
Ik denk dat ook wel de grootste reden is. Dat is gewoon een rode draad gemaakt
door zijn carrière. En hij heeft nog wel even een opleving gehad bij Benfica. Waar hij in een voorhoede speelde samen met Saviola. Met wie hij ook al samen speelde in Argentinië bij River Plate. Maar ook met Angel Di Maria en die legendarische spits van Benfica, Oscar Cardoso. Die kennen we ook allemaal nog wel, denk ik. Wat ik ook heel vet vind, is de manier waarop hij zijn carrière heeft afgesloten. Hij is teruggegaan naar River, de club waar hij zijn profdebuut heeft gemaakt. Speelde daar nog één wedstrijd en toen was het klaar daar.
Ja.
En toen 3 jaar later heeft hij nog 1 keer zijn kiksen aangetrokken om bij de club waarvoor hij in de jeugd heeft gespeeld, Estudiantes de Rio Cuarto, waar toen zijn broer in het eerste speelde, heeft hij 1 officiële wedstrijd voor gespeeld. En er was een beetje een ding, gaat Aymar zijn carrière weer oppakken of niet? En dat was dus niet zo. Hij wilde gewoon 1 keer samen met zijn broer bij de club spelen waar hij ooit begonnen is.
Wow.
En toen is hij echt helemaal gestopt.
Wat een waanzin.
Ja, ja.
Heel vet.
Dan de voorhoede. Kili González.
Weer een naam door een ringetje te halen.
En een speler.
Ja. Maar ik moet toch vooral aan Inter Milan dan denken. En dat is een van de weinige spelers van dit team die ik link aan een andere club dan Valencia.
Ja.
Terwijl hij eigenlijk langer bij Valencia heeft gespeeld dan bij Inter.
Veel langer volgens mij ook.
Ja, best wel een stuk langer. Maar op een of andere manier link ik hem toch heel erg aan Inter. En hij werd op een gegeven moment voorbijgestreefd door Vicente, die natuurlijk in de latere succesjaren van Valencia een hele grote rol heeft gespeeld.
Ja, ik kwam tegen dat hij komt natuurlijk ook uit Argentinië. Hij speelde bij Rosario Central, een vrij kleine club als 20-jarig talent, maar werd opgepikt door Real Madrid. Alleen, hij kwam uit een heel arm gezin, die hadden geen tv. Hij had geen idee wie of wat Real Madrid was. Zei, oké, is goed. Dus er is een soort verbaasde foto van hem in Real shirt. Maar op dat moment kwam Maradona terug naar Argentinië. Die ging bij Boca spelen weer. In het seizoen 95-96. En die belde toen Kili op. Die zei, Kili, je moet helemaal niet naar Real. Je moet naar Boca komen, daar ga ik spelen. En toen, hij zegt zelf dat hij toen naar Boca is gerend. Als de grote Diego je belt, dan moet je daarheen. Ja. Dus hij heeft eerst nog bij Boca gespeeld, voordat hij de overstap alsnog naar Spanje maakte.
Gruwelijk.
Maar je ziet dus, het is wel leuk om op te zoeken. Een foto van hem als heel klein jongetje, heel verbaasd met een soort grote flitsfoto met een Real shirt. En daarnaast eigenlijk in dezelfde look, ook even verbaasd naast Maradona in een Boca shirt.
Hij is gewoon heel verbaasd. Een heel verbaasde man.
Ja, van wat er overkomt me allemaal.
Ik zal deze foto's ook even toevoegen aan onze aflevering, dat je ze kan bekijken. Naast hem in de spits John Carew of Karev.
Karev, toch?
Ja. Nou ja, je moet dus eigenlijk Carew zeggen.
Ja. Echt?
Ja. Ja.
Pourquoi?
Omdat zijn vader komt uit een Afrikaans land. Ik ben even vergeten welk land dat is. En dat de uitspraak daarvan is Carew.
Ah, ja.
Dus daarom. Ik moet natuurlijk denken aan PES.
Ja, ik moet gelijk denken
aan Aston Villa, 4-4-2 met Agbon Lahore en John Carew en Marlon Harewood erachter. Dat is mijn herinnering aan Carew.
Uiteraard gelijk denken aan Zlatan.
Ja, vertel, waarom?
Ja, zij hadden een fitty.
Oh, echt?
Maar jij moet altijd aan Zlatan denken.
Ik denk heel veel.
Er gaat wel een deurtje open nu in mijn hoofd,
Carew was natuurlijk ook een Scandinavier.
Ja.
Lang en...
Bad boy.
Beetje wel. En hij was al een gevestigde naam toen Zlatan naam begon te maken in de Zweedse competitie. En Zlatan die deed natuurlijk veel trucjes en vette shit. En Kara vond het allemaal onzin. En die had dat gezegd en dat Zlatan serieus moest worden of minder trucjes, weet ik veel wat, gewoon minder tof moest doen. En toen had Zlatan gezegd, John Karev, what he can do with the ball, I can do with an orange. En toen was Zlatan 19, hè? Gewoon, Karim was gewoon een van de topspits.
En toen was Caruso's carrière was afgelopen. Gedaan,
ja. Toen is hij daarna naar Aston Villa en is hij vooral in Pro Evolution goed geworden.
Ja, toen was hij alleen nog daar goed.
Akbon Lahor had ik ook wel willen zeggen vorige week toen we het over mooie namen
Gabriel
hadden.
Gabriel Akbon Lahor, ja, heel vet hè? Dan wil ik ook nog even de wisselspelers doornemen. Daar staat namelijk best wel een interessant rijtje spelers op. Didier Deschamps, wat ik echt de allervervelendste bondscoach ooit vind, omdat hij alle talent wat Frankrijk heeft verkwanselt. En ja, ik weet het, ze worden wereldkampioen, maar met echt verschrikkelijk voetbal. En je hebt zoveel mooie spelers. Ja. En nou ja, jullie snappen meteen wat ik bedoel, denk ik. Ja, ja. Fabio Aurelio is toch heel langs linksback bij Liverpool geweest. Zlatko Zaovic, wat ik ook echt een hele mooie naam vind.
Daar was ik echt fan van.
Ja.
Ik kan me vooral herinneren die wedstrijden met Slovenië op het EK 2000 en ik denk ook WK 2002. Dat hij zo ongelooflijk goed was. En ik kan me een wedstrijd herinneren, die heb ik geprobeerd op te zoeken, dat ze volgens mij 1-1 staan of zo in de 90 minuten. En dat hij dacht, nou fok het, dan schiet ik hem wel in vanaf 40 meter of zo. Maar dat is volgens mij vooral fantasie. Die heb ik niet kunnen vinden.
Nou, vet.
Ja, ik moet bij Saalfiets gaat er bij mij dus een herinnering aan jou, aan Jonne.
Aan mij?
Ja. Wow. Omdat, als ik me niet vergis, jij speelde toen bij AMV.
Ja.
En dat EK was in Nederland. En volgens mij kreeg jullie team allemaal Joegoslavië-tenuutjes. Of weet jij dit niet meer? Ik weet dit echt bijna zeker.
Joegoslavië tenuutje.
Maar het was Slovenië.
Ja, weet ik. Maar op een of andere manier zit
maar er is een legendarische wedstrijd tussen Slovenië en Joegoslavië op dat EK. 3-3.
Ja.
Komen ze met 3-0, komt Slovenië voor en wordt nog 3-3.
Nou, ik weet niet of ik een heel tenuutje heb gekregen, maar ik weet wel dat wij toen... Er gaat nu ook een klein vakje op, maar we hebben toen bij de afscheidsceremonie voor dit EK... hebben wij met vlaggen staan zwaaien op het Nemo, het New Metropolis.
Ja, want jullie...
Dat was via de club, maar ik kan me niet herinneren dat ik daar een tenuutje aan
heb. Ja, ik wil dan een oproep doen aan René Boer. Ik weet dat hij luistert. En René Boer zat bij jou in het team namelijk. Ja. En ik wil aan hem bij deze vragen of hij dit kan bevestigen of ontkennen.
Het liefst middels een gesproken spraakbericht.
Of vriend van de show.
Vriend van de show, oké. Okay.
Want ik zie gewoon jullie hele team met die shirts aan.
Ja, staat me wel vaag. Maar ik weet in ieder geval dat we die eindceremonie toen hebben mogen doen.
Ja, dus er is iets in ieder geval.
Ja,
maar in ieder geval die Zaovic was een ontzettend lijpe spits van Slovenië. Ja. En blijkbaar, ik was hem eigenlijk ook een beetje vergeten, maar een van de beste voetballers van zijn generatie.
Ja.
Alleen, dat snap ik wel weer dat je aan mij denkt.
Alleen heel arrogant. Echte verdette. Voelt dat hij altijd...
Het wordt steeds...
Eén op één. Ja. Nee, maar overal met ruzie weg, omdat hij vond dat de coach net niet genoeg respect voor hem had. En,
dat had ik ook wel vaak.
Kreeg nog een kans bij Valencia, maar ook daar wilde hij de grote ster uithangen.
Ja.
Maar in zijn land was hij natuurlijk wel de allergrootste. En daarom speelde hij daar eigenlijk altijd heel goed voor het Sloveense elftal.
Ja, en hij had ook zo'n kettingje met een schelp, geloof
heel
ik
strak. Eraan.
Heel strak. Ja, was wel echt een karakteristieke man. Dan had je nog op de bank zitten Vicente en David Albelda. Nou, dat werden later smaakmakers van Valencia. Gaan we nu niet te lang bij stilstaan. En de trainer natuurlijk, Hector Couper. Die grijze kettingrokende trainer. Die als je de samenvatting van de finale kijkt, ook tijdens die wedstrijd ziet roken. Dat kon toen allemaal nog.
Heel vet. Ja.
Hij kwam van Mallorca, met wie hij een jaar eerder derde eindigde en Champions League voetbal behaalde.
Ook
echt een waanzinnige prestatie. Ja. Daardoor haalde Valencia hem ook. En hij deed bij Valencia dus ook vanaf moment 1 goed. Daarna is het eigenlijk wel redelijk bergafwaarts gegaan. Hij is nog wel trainer geweest bij Inter bijvoorbeeld. Maar nooit meer de successen behaald die hij bij Valencia behaalde. En hij heeft ook weer zo'n hele rare trits aan clubs gehad. Naar landen eigenlijk vooral. Onder andere Georgië, Egypte en Oezbekistan.
Wel slimmer, vind ik. Slimmer dan dat je bij clubs aan de slag, want dan moet je daadwerkelijk elke dag wat doen.
Ja, precies.
Als bondscoach van Oezbekistan,
twee keer per jaar
best wel wat knaken verdient. Je speelt 3 keer per jaar een potje.
Verliest hij alle 3?
Waarschijnlijk wel, maar dat zijn ze ook gewend.
Je contract wordt ontbonden en je krijgt heel veel geld mee.
En met een beetje geluk krijg je nog een standbeeld. Gewoon omdat je goed ligt bij de sultan of zo.
Laten we het kort over vooral over de Champions League.
Of gewoon de gloriejaren.
De gloriejaren,
meer...
Maar ik denk dat het wel even over de finale hebben in ieder geval.
Ja, nou, maar... we kunnen dit, de Champions League heeft wel een paar momenten die even vet zijn om te benoemen.
Ja, precies.
Waaronder
ik vergeet er eentje.
De groepsfase,
ja.
Waarin Valencia de wegen kruist met Lyon en Olympiakos, maar ook
ja, met Heerenveen.
In de beginfase, de pas van Mika Nurmela op Anthony Leurling, maar oh oh wat spietig, hij stiert boetenspul.
Ja, dit is mooi, hè? Champions League commentaar met de Fries
ja,
accent.
Ja, heel
of een Friese dialect.
En het is echt... Want ik zag in het voorbereidingsdocumentje zag ik staan van... Oké, kun je spelers van Heerenveen noemen? En ik dacht, ik ga het niet opzoeken, want ik wil gewoon proberen. Gokken, leuk, altijd. Eerste naam die bij me opkwam, Mika Nurmela.
Ja.
De man.
Nummer 7.
Nummer 7, rechtsbuiten. Oogde altijd een tikkie dikker.
Ja, klopt.
Terwijl
ja.
Hij best rap was. Gouden rechter. En maakte... Ik denk 2 à 3 wereldgoals per jaar. Maar eigenlijk altijd als Heerenveen al 4-0 achter stond. En dan mocht hij dus niet juichen. Wat echt heel zuur was. Maar dan schoot hij hem in de kruising dat je dacht... Ja, Mika, ik snap wel dat jij gewoon elke dag met plezier naar de training gaat als je dit kan.
Ja.
Maar hij mocht nooit juichen, want ze stonden altijd al dik achter. En het sowieso ook echt een schitterende naam, Mika Nurmela. En toen ik deze podcast voor het eerst op mijn Twitter gooide... kreeg ik gelijk reacties van, oh, gaan jullie dit doen, gaan jullie dat doen... En één iemand vroeg van, ja, ga je ook het succesjaar van Heerenveen doen? Ik zei, nou, ik wil best over Heerenveen doen, maar alleen als het een team is met Mika Nurmela erin. Want ja...
Nou, bij deze.
Bij ja, deze dus, ja.
Geniaal.
Nou, dan ja, gaan we
mag
dan
ik er
misschien
nog een paar gokken?
Ja, zeker.
Nou, ja, hoe heet het? Leurling hoorden we natuurlijk.
Ja, Leurling.
Tieme Klompen?
Ja,
zat hij erin?
Ja, en dat vind ik dus ook een hele vette naam. Want het ja. Is dus Tieme zonder N.
Ja.
En Klompen zonder N. Dus Tieme ja. Klompen.
Ja, wel gewoon...
op zijn Fries.
Ja. Ja, ik mag Talan niet... er nog bij?
Ja, ja. Jeffrey Talan.
Dat is lekker. Geraldinho, Sibon?
Nee, nog die niet. Ook iemand uit het nummer van Uki Hoekema van vorige week.
Harris Huizing?
Ja.
Goh,
lekker. Ja, bent, ik heb diep respect, Jonne.
Was er niet nog een Mika Hakkinen?
Heb je niet stiekem?
Mika...
Vairinen?
Vairinen?
Dat is veel later.
Nee, dat is later. Ik zou nog een paar namen noemen. Hans Vonk.
Ja, Hans Vonk, keepertje.
Radomski.
Ja, Arek.
Ja, Arek Radomski. Wat talenten die doorbraken. Santi Kolk.
Oeh, altijd leuke spits gevonden. Laat nog bij ADO.
Romano Denneboom.
Zeker. Maar was voornamelijk rond de kerst altijd goed.
En ik zie verder nog...
Gebroeders De Nooier.
Gebroeders De Nooier, ja. En ik zie nog een keeper, Barry Dietewieg. Heb ik ook nog een aantal keer tegen gevoetbald.
Ja.
En verder heel veel namen die me ook niks meer zeggen.
Nee, maar ik zag ook de Champions League samenvatting. En dan met dat nummer van de Champions League erbij. En dan gaat die camera zo langs die teams. Nou, ik ken er gewoon 2 wel van. En de rest waren allemaal heel anonieme...
Schitterende shirts.
Jongens, ja.
Ja, vet hoor.
Ja, en uiteindelijk ging Valencia dus heel makkelijk door met 13 punten. Heerenveen...
kansloos ten onder.
Eindigde op 4. Valencia Heerenveen werd trouwens wel 1-1.
Je hebt 1 keer gewonnen en 1 keer gelijk.
Ja, vast. Ja.
Dat ben ik even vergeten van wie, maar dat waren al wedstrijden die er niet meer toe deden.
Ja, maar ja, toch 4 punten.
Hey.
Ja. Valencia stootte door naar de tweede groepsfase, zoals de Champions League toen nog ingedeeld. Kwam in de pool met Manchester United, Sturm Graz en Panathinaikos, dus niet al te zwaar.
Nee.
Speelde 2 keer gelijk tegen Man U en eindigde eerste in deze pool. En dat zorgde ervoor dat ze in de kwartfinale kwamen te spelen tegen Arsenal. En Arsenal had toen wel een goed team al staan. Wonnen ook de eerste wedstrijd met 2-1. Maar in Valencia werd het 1-0 voor Valencia, waardoor Valencia doorging.
Ja.
En in de halve finale, en dat vind ik echt heel vet, tegen Leeds United kwam te spelen.
Ja, ook zo'n team dat wij best zouden kunnen bespreken.
Gaan we ook zeker,
gaan we zeker al doen, ja.
Ja.
Want gaat er nu al een lampje branden? Ja.
Fiduka, Smit.
Ja.
Ja.
Dat soort.
Ja, Ian Hart.
Ja.
Olivier Dacour.
Zo.
Kewell, Lee Bowyer, Ferdinand. Nou, dat is echt een aflevering waard. En die speelde in de kwartfinale tegen Deportivo La Coruña. Nou, dat hebben we ook al een aantal keer genoemd. Is ook gewoon een aflevering waard.
Ja.
Maar dat komt later allemaal. Eerst nog even de finale natuurlijk. Bayern München-Valencia.
Ja, en er moet gezegd dat ze natuurlijk Valencia een jaar eerder ook al in de finale stonden.
Ja.
Tegen Real.
Ja, klopt.
En ook al verloren.
Ja, 3-0. Best kansloos eigenlijk. En dit, scheidt hij dik, joh.
Ja.
Dus,
beslissend ook. Heeft ze stempel kunnen drukken op de wedstrijd?
Zeker.
Kunnen we wel zeggen,
niet minder dan 3 pingels.
3 penalties.
Ja, de eerste aan Valencia, die Mengeta beheerst en scoort, 1-0. Ja. De tweede aan Bayern, die Canizares stopt. En ja. als je die checkt, dan is Canizares staat gewoon echt al bijna 2 meter voor zijn lijn. En niemand die wat zegt.
Nee, zo vet. Het was ook het eerste wat me opviel. Toen ik er terug zat te kijken, dacht ik, wow, die keeper staat ver. Die komt gewoon een heel stuk op me af.
Ja. Het was echt maar heel
Dick,
opvallend.
Dick had het niet gezien.
Nee.
Nee.
En Mehmet Scholl miste ze ook. En,
ook een naam, hè, Mehmet Scholl.
Niet veel later nog een pingel voor Bayern. Janker lijkt Carboni in de rug te duwen, waardoor hij hands maakt. Maar Jol ziet het anders en wijst naar de penalty stick.
Die, waarschijnlijk had Jol net op iemand anders ingezet. Dus,
waarschijnlijk, ja, en dan scoort Effenberg. En dat doet echt pijn aan je ogen om dat te zien. En Effenberg te zien, ja, tenminste juichen kan je het niet noemen. Hij is vooral heel boos.
Ja.
Of zo, ja, gewoon met die frons en een vinger omhoog gestoken. En heel erg schreeuwen. En het filmpje wat ik zag, van ik ging die finale terugkijken. En op een of andere manier zag ik de samenvatting op het officiële Bayern München YouTube-kanaal. Ja, ja, ja. En dat was dus ook met heel heftig Duits commentaar die heel erg aan het schreeuwen waren. En dan met die kop van Effenberg erbij.
Ja, dat, zeker. En dan
dat
ook
vond
nog,
ik pittig.
Zeker omdat die kop niet van Effenberg gaat langzaam over in die kop van Oliver Kahn.
Ja.
Ja, the brother from another mother, denk ik, van Stefan
maar echt, ja.
Effenberg.
Ja, en het is, er gebeurt na de wedstrijd iets wat nog steeds niemand kan geloven,
nee,
geloof ik.
Ongelooflijk.
Ja.
Oliver Kahn krijgt de Fair Play Award. Ja. Wat ik me niet anders kan voorstellen dan dat... Want dus het wordt verlengen en het wordt penalties en Bayern mist er wat minder. Die winnen en...
Hele spannende serie trouwens.
Ja, heel spannend. Ja. Ja. Er wordt veel gemist, wordt veel gehouden. En Kahn, die stopt hem. En ik zie dat beeld ook nog wel voor me van die, met die golvende haren achter hem aan. Dan stompt hij die bal met zijn vuist, slaat hij die bal uit het goal. Maar vervolgens gaat dus iedereen juichen en... Kahn die duwt als een ploeggenoten boos weg en loopt naar Canizares toe en gaat Canizares troosten. Die ja, op vet. De achterlijn ligt te huilen, echt. En Bayern had 2 of 3 jaar daarvoor de Champions League finale verloren.
Ja, tegen
dus
Menu.
Kahn wist hoeveel pijn het deed en heeft daarvoor die award gekregen. Maar ik kan me dus niet anders voorstellen dan dat ze dachten, kut, we moeten die Fair Play Award nog uitreiken. Laten we dat maar aan Kahn doen.
Ja. Nou ja, ik vond het wel heel vet.
En, ja, maar dat is bij Kahn
maar je
toch
kan
echt
toch niet,
ongeloofwaardig.
Nee, 120 minuten lang iedereen helemaal kapot maken en dan één keer zeggen van, hey, kom op joh. En dan de Fair Play Award krijgen.
Ja, het is heel raar.
Toch, als je nu een lijstje moet maken van spelers waarvan je denkt, nou, die krijgen de Fair Play Award sowieso niet.
Nee, ja. Ja, misschien dat ook nog ooit wel een vraag wordt in deze podcast van de lelijkste voetballer ooit. Dan denk ik dat Kahn wel die
dat mag
sowieso top 5. Maar ja, dit was wel een vette actie van hem, toch? Gewoon,
ja,
je wint
natuurlijk.
Nee,
dat is mooi.
Een teamgenoot weg, dat is dan wel weer typisch Kahn. Ja. Hè? Die duwt toch dan gewoon iedereen weg. En dan gaat hij... Ja,
dat is mooi. Maar je kan hem niet een prijs geven voor Fair Play.
Ja, en die prijs wordt dus ook nog
gare prijs, toch?
Uitgereikt door Pelé. Dus dat zorgt ook echt voor een hilarisch beeld dat Pelé die cup aan Kahn uitreikt. Dat komt ongetwijfeld op onze Instagram te staan. Dat is een hele vette foto. Maar Valencia voor de tweede jaar op rij wint dus niet de Champions League. Verliest in de finale. En ja, ik zat een beetje te denken van hoe kan het dat Valencia een aantal jaar zo goed is geweest? Er was toen een dipje. Daarna zijn ze onder leiding van David Villa en Albelda, Vicente, Joaquim weer even heel goed geweest.
Ja.
En toen is het weer helemaal ingezakt. En dat is iets wat we bijvoorbeeld bij AZ hebben gezien, bij Twente hebben gezien. Van zit daar iets, kunnen we daar iets in ontwaren wat altijd
nou,
zo
volgens
is?
Volgens mij namen zij financieel ook best wel weer wat risico's.
Ja.
Het was niet per se dat je dacht van oké, jullie bouwen gestaag aan een hegemonie of zo.
Ja, maar het is niet een one-hit wonder.
Nee,
ze hebben wel echt
klopt.
Over een aantal jaren doen ze het goed. Ze worden dan daarna in 2003 of 2004 worden ze kampioen.
Ja,
en winnen ze de UEFA League.
Ja, in de UEFA Cup,
dus
2003-2004.
Ja, het is niet dat ze per ongeluk een goed team hadden.
Nee. Er zit in ieder geval wel een idee achter. Ook best veel oude spelers die al langer bij de club... Wat jij net ook zei, Daan, van... Ja, als ik aan dit team denk, dan denk je ook... aan hem of aan hem. En die bleef ook bewaard voor de club. Ik bedoel, de grote sterren gingen dan misschien weg op een gegeven moment. Want ja, die kan je dan toch niet houden. Maar er was wel heel duidelijk, er stond heel duidelijk een geraamte van oudere spelers die met veel clubliefde, die toch voor een heel succesvolle periode zorgden.
Ja, en ik zat ook nog even te denken van, voor mijn gevoel is het vaak zo dat dan zo'n jaar ontstaat door een beetje geluk, dat eerste hele goede jaar. En dat je dan als club er ook heel erg in gaat geloven. En dat er daar op die successen, dat daar beleid op wordt gemaakt.
Ja.
Dus het is volgens mij heel vaak niet zo dat er al heel lang heel goed beleid wordt gemaakt. En dat daar langzaam een club de vruchten van plukt. En dat het dan opeens zo goed is dat je heel lang mee kan doen met de top. Volgens mij is het bijna altijd zo dat er een toevalseizoen bij zit. Of je verkoopt iemand voor heel veel geld. Of je hebt een paar voltreffers op de transfermarkt. Dat het dan opeens een jaar heel goed gaat. En dat een club dan denkt van, hey, we kunnen misschien wel aanhaken. Ja. En dan meer gaat investeren. Maar dat is dus niet echt duurzaam.
Nee, ja, en dat is misschien ook wel iets dat als je het in een iets breder plaatje trekt, is dat de Spaanse competitie ook gewoon heel sterk was. Kijk, nu is het de heilige graal voetbaltechnisch, of voetballend gezien, in ieder geval qua geld, is de Premier League.
Engeland.
Ja, zeg maar zelfs de nummer 6 van Engeland is wereldtop. Toentertijd, Depor was goed, Valencia was goed.
Mallorca blijkbaar.
Mallorca, dat soort clubs. En dan heb je natuurlijk Real en Barcelona. En inmiddels is het volgens mij wel in Engeland, is het Real, Barça en Atleti.
Atleti zit erbij, in Spanje broer.
Ja, in Spanje, ja. Dus toen was er denk ik ook nog iets meer een battle tussen de competities. Van wat gaat de toonaangevende competitie worden in Europa? Italië was dan ook nog sterk. Duitsland een beetje, had je eigenlijk vaak toch wel alleen maar Bayern en dan af en toe Dortmund.
Ja, maar ja, de Engelse clubs doen het nog steeds in Europa meestal niet zo heel goed.
Dus
ik denk dat het wel de sterkste competitie is, maar in Europees werkt dat dan toch allemaal weer net wat anders.
Ja.
Maar wat ik net al zei, wat ik er heel interessant aan vind, is of zo'n succesjaar of jaren, of dat nou een gevolg is van goed beleid, of dat dus een beetje toevallig ontstaat en dat er dan beleid op wordt gemaakt. En volgens mij is het heel vaak dat tweede. En is dat ook de reden waarom het vaak niet heel lang goed gaat? Want er is namelijk niet zo heel goed over nagedacht.
Ja.
Ik vind het een mooie analyse.
Ja, ik ook.
Toch? Nou, volgens mij zit er wel wat in.
Ja, volgens mij is dat niet vaak. Ik zou het niet een andere club zo 1, 2, 3 kunnen noemen die zo'n aantal jaar heel consistent, heel echt wereldtop is. En dan daarna weer wegzakt.
Je hebt wat niet wereldtop is, maar in Italië Napoli. Zie je bijvoorbeeld dat Napoli er dan nu wel een soort van echt bij is gekomen in die top.
Maar Atleti dat is ook toch op een bepaalde manier ook wel?
Ja,
dus eigenlijk het Atletico van nu.
Ja, misschien wel.
Maar bij Atletico heb ik toch ook het idee dat als Simeone straks weggaat, dat misschien ook weer helemaal kan instorten.
Ja.
Nou, dus dan is het wel vergelijkbaar met
dus
Valencia.
Die soort van traditionele top in die landen, dat blijft heel constant eigenlijk.
Ja, en Duitsland is wat dat betreft misschien een beetje een uitzondering, want Dortmund is een soort van traditionele top, maar heeft toch ook periodes.
Ja, daar heb je nu met die
een paar keer bijna failliet gegaan.
Ja, en die Red Bull clubs die snel opkomen daar.
Ja.
En in Italië heb je natuurlijk wel Inter en AC die eventjes weg zijn gevallen, maar nu ook weer opkrabbelen.
Ja.
Maar het is, dat is wel, ik vind dat een interessante gedachte. En we komen vast en zeker nog wel meer teams tegen die we gaan behandelen, die in dezelfde soort situatie hebben gezeten.
Ja, maar daar dat we volgende week daarover meer, toch?
Ja, zeker.
Weten we al wie we gaan doen?
We weten wel de vraag die we onszelf gaan stellen en die we het leuk zouden vinden als jullie ons helpen met de mooie inzendingen. Dat is namelijk, wat is het mooiste logo van voetbalclubs of landen? Dus gewoon op je borst staat. Daar zijn we benieuwd naar.
Schiet er al iets, komt er al iets naar boven?
Ja, maar dat moeten we niet verklappen nog. Of wel?
Nou, ik wil wel zeggen dat ik wel fan ben van Russische logo's. Dat wil ik alvast wel weggeven.
En ik wil weggeven dat Duitse logo's, als je kijkt naar die Bundesliga, dat is echt een bij elkaar geraapt achtste groep project. Dat is echt heel raar. Kijk maar eens naar die van Hertha BSC. Nou, dat slaat echt nergens op.
Gewoon met paint gemaakt.
Ja, maar zonder overdrijven.
Ja, vet. Nou,
goed.
Oké, dus de vraag voor volgende week. Het mooiste voetballogo van land of club.
Ja, laat dat weten op vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Daarop hebben we een aantal donaties gekregen. Daar zijn we heel blij mee.
Nieuwe vrienden van de show.
Nieuwe vrienden van de show. Rafael Stoffels, Frank de Tank en Bart Sandberg.
Bartje Bof.
Bartje Bof. Dankjewel.
Zeker, heel fijn.
Een hele dikke shout-out naar jullie. Dankjewel. En,
mocht je willen doneren, dan kan dat daar. En dat is lekker, want dan kunnen wij meer afleveringen maken.
Precies. En geef het antwoord op deze vraag ook via Vriend van de Show. Ik zal net als vorige week een documentje uploaden waarin je je antwoorden met wat tekst en uitleg kunt sturen.
Je met een luiver bent, dan kun je ook naar Insta.
Ja, zo is het ook, ja.
U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. En heb je een vraag of een verbetering of een antwoord dus op onze gestelde vraag, sluit dan in onze DM op Instagram, studio-socrates, of stuur, zoals gezegd, een bericht naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates. A beleza é você, menina, no seu jeito de olhar. O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar.